Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter en Klaas. En mijn naam is Johan. En ja, we beginnen meteen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Nou, laten we voor de gein eens een keertje beginnen met de marijuana-index. Die is, die heeft deze week een beetje op en neer gegaan. Hij staat nu op 275,05. Ja. En dat is de top deze week, 285. Goud en olie?
Goud staat op $1,315. Een beetje hetzelfde leven. En olie op $54,53.
Oké. Nou, bitcoin staat op bijna 3200 eurotjes. Nou ja, is deze week ongeveer 200 euro omhoog geschoten. Ja, zomaar. En daarna staat nu een beetje niks te doen. Dus verder niks over te zeggen. De staatsschuldmeter staat op 491 miljard in het rood. Ja. Ja, goed. Nou ja, dan gaan we naar de nieuwsberichten. En dan beginnen we meteen met het basisinkomen. Er was in Finland was er een proef gedaan met het basisinkomen. En nou, dan mogen jullie raaien hoe dat, wat de uitslag ervan is.
Ja, het was niet zo geweldig verloop te missen. De werkgelegenheid was er niet voor omhoog gegaan. Maar de mensen waren wel gelukkiger geworden. Dus ja, als je geld krijgt zonder dat je er wat voor hoeft te doen, word je daar kennelijk gelukkig van. Dat neemt de hoge stress weg natuurlijk.
Ja.
Anders moet je je zorgen maken, waar komt mijn geld vandaan? Ja, een basisinkomen. Hoef je geen zorgen te maken. Geld komt gewoon binnen. Niet solliciteren. Ja. Dus ja.
Maar ze zagen het een beetje als mislukt in de zin van, ze hadden wel een doelstelling van, dat als mensen dan een zekerheid van inkomen hadden, dat ze dan op hun dode gemak die werk gingen zoeken.
En dat bleek dus. Het idee was dan dat het zo laag moest zijn, dat basisinkomen, dat je toch nog wel gemotiveerd bent om er bij te gaan verdienen. En doordat er minder administratie is voor de overheid, omdat ze gewoon iedereen dat geven, dat ze een hele hoop ambtenaren kunnen ontslaan. Nou ja, dat gaan ze natuurlijk nooit doen.
Ja.
Omdat je dan niet meer hoeft te toetsen enzovoort.
Maar zal die ambtenaren gewoon een basisinkomen geven? dat is toch wel een beetje een win-win situatie. Want ik bedoel, een ambtenaar die je lastig valt, dat is inderdaad een probleem. Maar als die als we hem alleen maar geld geven in de hoop van, nou ja, dan val je ons niet meer lastig. Oftewel, we geven jou een basisinkomen.
Ja, maar dan zou dat ook wel een stuk lager zijn dan wat de ambtenaar krijgt om stempeltjes te zetten. En om mensen vergunningen te geven. Ik denk dat die ambtenaar daar dan toch weer niet zo blij mee is. Ja, ik denk dat een hele hoop. Kijk, het probleem voor libertariërs is natuurlijk altijd dat het gefinancierd wordt vanuit geweld. Omdat niemand dat waarschijnlijk vrijwillig gaat ophoesten. En daarmee ga je al de fout in. Maar ik denk dat. Ja, je zou het kunnen zien als een soort tussenoplossing. Van, je hebt nou een situatie met een heleboel AOW'ers en bijstandsgerechtigden. En dat gooi je gewoon allemaal op één hoop. En dan maak je een beetje mager basisinkomen van. En dan zou het misschien, en je ontslaat alle ambtenaren die de administratie moeten doen. En dan zou het misschien nog wel financieel neutraal kunnen zijn. Maar ja, de ervaring leert altijd dat bij dit soort dingen het aantal deelnemers alleen maar omhoog gaat. Dat was natuurlijk bij de bijstand ook zo. En het bedrag gaat ook alleen maar omhoog. Want er wordt steeds, de roep des volks zegt dan, ja, er is niet van te leven. Het is schandalig laag. Het moet beslist omhoog. Ja, en omdat het toch een afgeperste belastingbetaler is die geen nee kan zeggen. Ja, dan is die afweging snel gemaakt. Geef ze maar wat meer. Want dan doen we wel ergens de belasting omhoog. Want de belastingslaaf die kan toch geen nee zeggen. En die afweging die zal er gewoon altijd zijn. Dus het zal altijd omhoog kruipen en het zal altijd voor meer mensen gaan gelden en een hoger bedrag worden. En ja, de onderdaan die het op moet hoesten, die kan toch niks tegen inbrengen.
Ja.
Maar het is wel raar zo'n proefje, want er zijn in Nederland ook allerlei proefjes mee bezig. En ik ben benieuwd of die allemaal negatief gaan uitpakken of allemaal, of tenminste dat ze dat negatieve spin gaan geven of positieve spin. Of,
ja.
Het is natuurlijk ook zo met al die dingen, als je denkt ook met het einde van de Koude Oorlog, dan denk je, oh, Sovjet-Unie in elkaar gevallen. Dan denk je, oh, we hebben een peace dividend, noemen ze dat dan. En van, nou, we hoeven geen geld meer uit te geven aan de wapens. Dat scheelt een hele hoop geld. Maar net zoals we hoeven geen geld meer uit te geven aan een hele berg ambtenaren voor de administratie, Nee, die lui die verdedigen zichzelf. En ja, er wordt nooit zoveel wapens uitgegeven als nu. Ondanks dat de Sovjet-Unie geval is. Want die vijanden worden er gewoon weer bij gejongd. Ja. En ja, ze creëren altijd genoeg problemen om hun omzet omhoog te laten lopen.
Ja, aan de andere kant, als al die ambtenaren dan op de arbeidsmarkt komen en in de private sector moeten werken. Het enige wat ze te bieden hebben is van, nou, we hebben nog wel connecties met onze oude werkgever. Ja, Klaas, wat vind jij er allemaal van?
Basisinkomen?
Ja.
Ja, we hebben het al 100.000 miljard keer over gehad. Nou ja, ik ben het wel eens met, je hebt sommige uitkeringsinstanties in Nederland. Dat, zoals bijvoorbeeld voor studenten of het UWV, dat zijn gigantisch grote gebouwen met heel veel mensen erin. Dat is een enorme kostenpost en heel veel van het werk zou je heel simpel kunnen automatiseren. Kijk, mensen die nu de boel blazen, ja, die doen dat al. En maar op zich is het werk wat moet gebeuren is heel simpel. Je moet wat getallen vergelijken en geld overmaken. Dus in principe heb je niet heel veel mensen nodig. En ja, aan de ene kant zou je zeggen van ja, het heeft altijd weer een neiging om dan weer groter te worden. Aan de andere kant, als je echt significant veel ambtenaren het productieve leven indwingt, ja, dan groeit de economie wel op een positieve manier. En dat kan wel bijdragen aan een situatie dat je uiteindelijk misschien wel eraan kan ontsnappen. Dus dat het netto wel een goed resultaat kan worden. Maar dat is, ja, dat is een vrij onmogelijke taak om de overheid zo veel kleiner te maken dat het effect echt significant. Wat je dan nodig hebt eigenlijk is dat in het leven van mensen aan de onderkant van de samenleving met een gemiddeld of laag inkomen, dat er zoveel ambtenaren uitgaan dat dingen zoals dagelijks brood, energie, al die dat soort zaken, dat die aanzienlijk goedkoper worden. Doordat de belasting ja, en de regulering daarop deels of geheel verdwijnen. Ja. En dat is denk ik het belangrijkste. Want wat mensen vaak doen, ze hebben allemaal wilde plannen. Maar bijvoorbeeld zoals inkomstenbelasting. Als je alleen maar zegt, die inkomstenbelasting moet omlaag. Ja, dat is bijna niet, dat is niet belangrijk. Want voor alle mensen voor wie inkomstenbelasting een rol speelt. Dus dat zijn mensen met een laag inkomen of een middeninkomen. Ja, die mensen die besteden een groot deel van hun geld aan allerlei consumptie elke maand. Dus als dat over horen dol vol met belastingen zit, ja, dan heb je er helemaal geen enkele reet aan dat je inkomstenbelasting naar beneden hebt gedaan. En als jij voor elke slok water 2000% extra moet gaan betalen, ja, dan heb je er helemaal niks aan dat je inkomstenbelasting met 1% naar beneden is gegaan.
Ja.
En ja, dat is wat er gebeurt. Als je structureel aan die val wilt ontkomen, want als libertariër wil je dat mensen zichzelf kunnen redden. Dus het belangrijkste eerste stap in zo'n proces zou zijn om de cost of living enorm te drukken. Dus je moet al die mensen die helemaal vastzitten aan die huizenmarkt, ja, die moet je gewoon een dikke fuck you geven. En je moet mensen gewoon huizen van 50.000, 20.000 euro laten bouwen om in te leven. En gewoon zelf te bezitten. En daarna moet je ja, eigenlijk gewoon het hele belastingstelsel een fuck you geven. Want alle belasting komt al. Bijna alle belasting wordt gewoon betaald door mensen die bijna niks hebben. Dus er zijn wel wat miljonairs. Ik geloof dat alle miljonairs bij elkaar in Nederland ja, net genoeg geld hebben. Maar dat is echt, als je alles verzilft en zo, ja, dan zouden ze misschien de overheid een jaartje kunnen stoken. Ja, dan moet je een huis verkopen, alle bezittingen, alles wat ze hebben.
Dus moet je een bedrijf ook verkopen aan iemand, ja, aan iemand anders.
Ja, precies.
En wie moet dat dan gaan kopen?
Ja, maar in ieder geval, bijna alle belasting wordt gewoon betaald door normale mensen die gewoon 40-uurige werkweek hebben of twee banen of twee verdieners. En mensen ja, die van maand tot maand leven. Daar komt heel veel belasting vandaan. En ja, de enige manier om aan zo'n systeem te ontsnappen op groot genoeg schaal is inderdaad zoveel ambtenaren het productieve leven indwingen dat de economie echt positief groeit. Ja, want ja, als je gewoon 1000 ambtenaren erbij neemt en de belastingen gaan omhoog, dan kan je wel zeggen de economie groeit, maar dat heeft natuurlijk geen strontgroei. De groeicijfers waarbij zeg maar de belasting die jij hebt afgedragen zowel bijtelt als het inkomen van de ambtenaar als jouw besteedbaar geld, omdat jij het hebt verdiend. Dat zijn natuurlijk de meest waardeloze groeicijfers die je maar kunt hebben. Dat geld is voor jou enkel een kostenpost en het wordt gegeven aan iemand die niks heeft geproduceerd. Dus je zou bijna kunnen twijfelen of het hoog eenmaal op de cijfers tot uitdrukking mag komen. Ja, ik zou kunnen zeggen, ik zou een soort straf moeten krijgen, nog maar van half meetellen als het op die manier de economie komt. Maar ja, dus die cost of living die moet naar beneden, dat is heel belangrijk. Mensen moeten gewoon wonen, energie, eten, drinken, vervoer. Dat moet gewoon zo'n bijzaak worden in je dagelijks leven. Dan pas kun je echt ontsnappen aan die sociale zekerheid. Want als je dat niet doet, als je inderdaad, dan krijg je de roep des volks. Hè? Van, ja, we leven in een land waar als je een scheet laat, moet je 1000 euro betalen. Dus ja, het is heel fijn dat je mensen in een basisinkomen stopt. Maar ja, ze moeten 1100, 1200 euro hebben, anders kunnen ze geen scheet laten. Nou, en dat is heel logisch. Ik denk dat de juiste manier om dat te doen, cost of living, dat moet je eerst aanvallen. Gewoon al die belastingen en reguleringen die cost of living van de meest primaire zaken om safe helpen, daar moet je vanaf. En dan gezamenlijk moet je inderdaad die hele sociale zekerheid versimpelen, belastingen versimpelen en heel veel ambtenaren proberen het productieve leven in te dwingen. Nou, ja, dat is mijn idee.
Hm. Ja, vooral het laatste van ambtenaren het productieve leven indwingen. Ik zou dat wel eens willen zien of dat iemand dat gaat lukken.
Van nature zijn dat geen dienstverleners of productver. Ik hoorde wel laatst dat nou bij de Rabobank, die hebben alleen al 1000 mensen in dienst om alle betalingsverkeer na te pluizen of er geen witwassers tussen zitten. Ja. Dus dat betekent, wat dan in de volksmond heet, criminele geldstromen in kaart brengen. Maar, er zitten dus 1000 mensen en ik las laatst, alle andere banken zijn ook na miljoenen boetes zijn ze ook allemaal lui aan het aannemen. Dus ja, dan krijg je dat. Ja, dat doen ze natuurlijk alleen maar omdat de overheid dat wil. En die denkt dat ze ergens wat belasting mislopen. En ja, dat betekent dat die ambtenaren dan voor een bank gaan werken. Dan zijn ze het productieve leven ingeraad. Zitten ze nog mensen lastig te vallen eigenlijk. En alleen maar kosten op te jagen. Dus ja, ik denk dat het een hele grote cultuuromslag zou moeten zijn. Ja, ik denk dat als niemand wil dat ook, behalve dan misschien de belastingbetaler. Maar ja, bij de overheid wil niemand een afdeling kwijtraken. Die mensen die zitten daar ook lekker niks te doen, dus die willen daar ook niet vanaf.
Ja, en er zijn ook heel veel mensen die willen ook bij de overheid werken. Er zijn genoeg mensen. Zo van, wat wil je later? Nou, ik wil iets in de overheid, iets in die sector. Het is gewoon ook mensen hun droom.
Om soms, en dan zeggen ze gewoon overheid, ook, ja, zolang maar niet in het bedrijfsleven is. Want dat is allemaal te... Ja,
werken voor je geld.
Winstgericht, ja.
Ja. Dat is kwaadaardig.
Ja. Maar, je noemde al de cost of living. Hier is er eentje ook mee bezig. Belasting op regenwater.
Ja, die vind ik altijd het beste. Is Amerika, toch? Of niet?
Ja, land of the free.
Als je niet genoeg gras en tuin in je oppervlak hebt. Dus het gaat om parkeerplaatsen, dat soort zaken. Mensen die hun tuin met asfalt bedekken, die zullen er ook vast zijn.
Ja, grote oppervlakte. Dus als jij een hoop tegels hebt liggen, dan zou dat de absorptie van regenwater voorkomen. En dat levert dan flooding op. En dan gaat de wegen van de overheid staan onder water. Dus dan moet jij geld aan de overheid betalen.
Oké.
Maar de bill passed in de Senate en de Assembly en is now headed for Governor Phil Murphy's desk. Dus hij moet nog getekend worden, maar ja, dat is meestal... Is dat, maar dat is natuurlijk al eerder gebeurd in Amerika, ik weet niet of het was Oregon of zoiets. Je kon de gevangenis ingaan als je regenwater opving van je eigen dak in een regenton. Om je tuin te besproeien. Dus de regen die komt natuurlijk uit de hemel. Dus die is van de overheid. En van de almachtige overheid. Alleen de almachtige die daar het regenen.
Ja, klinkt aannemelijk.
Nou, dus als jij dat dan afpakt door in je regenton te doen... Ja, dan ben je duidelijk een dief.
Maar hier zijn dus... Dit is een ballonnetje waar ook al, toch ook in Nederland al op gegaan. Dit heb ik inderdaad ook in gehoord van bij bepaalde gemeenten. Zullen ze dat ook... Zullen ze er ook iets tegen doen? Mensen die zeg maar hun tuin betegelen of asfalteren. Dat die aangepakt moesten worden.
Ja, dat is natuurlijk ook heel schandalig. Of zitten we nou weer linkse mensen belachelijk te maken?
Wacht op niet meer. Is dat iets nieuws?
Nou, iemand had een opmerking gemaakt naar aanleiding van onze laatste uitzending. Dat wij linkse mensen belachelijk aan
maken. Op een infantiele manier.
We
moeten serieus naar de regenbelasting kijken. Gewoon kijken van, nou, misschien zit daar wat in. Ja.
Belachelijk maken is toch dat je het een beetje gekscherend doet. Ik heb het gevoel dat je bij sommige linkse plannen kun je gewoon bij de feiten blijven. Ja, dan is het al belachelijk, ja. Je hoeft het helemaal te overtrekken. Dat is een beetje de grap. Als wij links aanvallen, dan hebben we het gewoon over wat ze daadwerkelijk van plan zijn. En altijd als ze terug aanvallen, dan zijn we altijd Hitler of zo. Altijd van dat soort ongein. Dus zij moeten het echt helemaal overdrijven. Ja, want meestal, ja, andere mensen hebben gewoon normale ideeën vaak. En het zijn vaak die belachelijke ideeën, die hoef je alleen maar letterlijk te benoemen. Vaak uitspreken, dat is vaak al voldoende.
Of we Oxfam-Novib een seksclub noemen.
Ja, maar dat is gewoon, dat was mijn oprechte eerste associatie.
De eerste, ik wist niet wat het bedrijf ExxonMobil was. En de eerste keer dat het bij mij in de aandacht kwam.
Geen bedrijf,
kwam,
hè?
Want ik vond, nee, want ik hoorde het, ja, of gewoon, het maakt niet uit, maar ik hoorde de naam ExxonMobil. Toen dacht ik, wat een complexe naam. Ik dacht, ik heb dat niet eerder gehoord, wat is het? Maar dat was toen in de context van een van de schekschandaal. Dus die rare naam, ExxonMobil. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets zo zou noemen. Dus van, nou, ik heb een idee. Het heet ExxonMobil. Ja, dat verzin je toch niet? Dus het zal vast een hele logische...
Jij hebt daar alleen voor het eerst van gehoord vanwege dit seksgenaal. Omdat jij gewoon helemaal niet interesseert in liefdadigheid. En alleen maar in seks. Nee, de hele dag op seks zit jij natuurlijk te kijken. Nee, ja, dan kom ik ook van Nobit voor het eerst tegen.
Nee, ik doe heel veel liefdadigheid
zelfs. Dat telt dus zonder, niet.
Nee. Ik doe,
mensen
ik
die
doe...
natuurlijk de hele tijd bezig zijn met liefdadigheid. Die kennen het al heel lang.
Nee, ik ben juist zelf bezig met liefdadigheid.
En... Er stuurt allemaal boeken van Milton Friedman naar Afrika.
Ja, maar dat, ja. En dat, ik vind dat legitiem, want sinds die kennismaking is zeg maar dat idee, die relatie tussen dat merknaam en het misbruik, dat is keer op keer bevestigd. Dus elke keer als het weer met Ox van... De grap was dat ik dus een paar keer ExxonMobil voorbij had horen komen in dit programma, waarschijnlijk in relatie tot seksschandalen. En toen liep ik op straat en toen vroeg iemand mij of ik ExxonMobil wou sponsoren. ik dacht, mij, dat was gewoon alsof je een grap maakt.
Jij steekt gelijk je mingelvinger op.
Ik denk, ja, dat kan ik dan bijna niet serieus nemen. En toen... Ik moest echt helemaal terug in de realiteit van zo'n andere persoon. Die deed dat dan serieus. En dat was wel iemand die waarschijnlijk ja, gewoon een kutbaantje had. En om op straat mensen met dit soort dingen te belagen. Dus ik ga er echt niet vanuit dat hij nou intrinsiek zoveel waarde hechtte aan, dat, aan die merknaam. Maar ik heb toen wel even, ik heb even gevraagd van ja, ik ken het eigenlijk alleen maar van de seksschandalen. Wat ken jij zelf, wat vind je zelf van ExxonMobil?
Ja, dan zit je gewoon te zieken.
Ja, en ik heb toen nog even wat feitjes erbij gehaald over hoeveel die mensen in de top van ExxonMobil verdienen. En waar het geld vandaag, ik zei van ja, heel veel van mijn, ik ben al een hele grote onvrijwillige bijdrager aan ExxonMobil, heb ik geleerd van Johan. Want zij, ExxonMobil weet vooral heel goed de hand op te houden bij de overheid. Maar dat is gewoon mijn geld. Dus ze krijgen al heel
een
veel
deel hoor. Ze krijgen heel veel puur gewoon giften. Ja. Maar ze krijgen ook een beetje
zoals een significant deel hoor. Dat is echt wel in tientallen procenten wat ze uit belastinggeld krijgen. Ja. Of toen tenminste hoor, ik weet niet. Ik heb dat niet bijgehouden. Dat was een paar jaar geleden. Maar volgens mij was het toen in de tientallen procenten wat ze kregen uit overheidsbijdragen.
Ja, en dan als ze dan wat van donaties krijgen, dan is het misschien van de Clinton Foundation. Maar dat telt
ja, van de vriendenloterij geloof ik.
Postcode loterij.
Ja, dat is ook helemaal afgeschermd. Maar wat ik heb gedaan is dat als ik kijk gewoon waar zeg maar belastinggeld naartoe gaat. En als er ergens belastinggeld naartoe gaat, dan zeg ik dat ik een weldoener ben die daaraan bijdraagt. Dus als iemand naar mij toe komt met een goed doel en dat goede doel krijgt geld van belasting, dan zeg ik, oh, ik ben al een enorme bijdrage. Ik heb al heel veel bijdrage geleverd aan dit goede doel.
Nee, dan moet je zeggen, ik ben slachtoffer van deze organisatie.
Nee, dan zeg ik, want ik had toen een baan met een bovengemiddeld salaris. Ik zei, ik draag echt significant al bij aan dit goede doel. Buiten proportioneel. Veel moet ik al aan dit goede doel afdragen. Maar dat vind ik nog steeds. En dan, ook als ik ergens ben in een publiek gebouw, zeg ik, ik heb dit helpen bouwen. dit is van mij. En ook als ze me eruit willen hebben, dan beargumenteer ik dat ook wel eens zo, dat het mijn gebouw is. Niet dat dat nou zoveel voorkomt, maar...
Je bent slachtoffer van dit gebouw.
Ja, ik heb wel zitten denken van als ik nou zeg maar echt op straat kom te staan, dan ga ik gewoon naar een van mijn gebouwen toe.
onder een van jouw bruggen gaan slapen.
Ja, of ik ga onder een van mijn bruggen slapen, ja, precies. Maar ik ga toch eerst proberen ergens binnen, achter een deurtje, gewoon lekker warm in een van mijn gebouwen te zitten. Nou ja, als het niet anders kan, dan moet ik me onder een van mijn bruggen. Ik heb ook heel veel bibliotheken. Ze hebben dan niet mijn naam. Maar ik heb ook aan heel veel bibliotheken bijgedragen financieel. En ik heb ook heel veel theaters heb ik mogelijk gemaakt. Dus mensen in Nederland, ik ben echt een... Ik ben een belangrijke steunpilaar van het culturele en politieke leven in Nederland.
Die F-16's zijn natuurlijk ook mede mogelijk gemaakt door jou.
Daar ga ik af en toe in zitten, weet je wel. Ja, ja, ja. De aanschaf, toen ze werden aangeschaft, toen was ik er nog niet. Volgens mij, we hebben die dingen nogal een poos.
Loop je maar, dan wel eens een kazerne bij ook
ik heb mijn Duitse
gemaakt door jou en dan ga je in zo'n tent zitten.
ik heb mijn Duitse bijgedragen om die F-16's de lucht in te houden. Ja, in de afgelopen decennia, dus ja. Nee, dat is, ik ben wat dat betreft een hele belangrijke Nederlander.
Ja, ja. Nee, ja, goed. We hadden nog een belasting.
Oh, dit is ook in Amerika.
Oh ja, cijfers. Nee, dit is geen belasting. Nee, we gaan nog eventjes verder. We zaten eigenlijk al in the land of the free, home of the brave. We zouden een belasting op regenwater willen doen. Maar ze willen ook nog een cijferslot op medicijnen.
Ja, dat is weer zo'n halve oplossing. Dus ja, het is misschien... luisteraars wel bekend dat er een opioidcrisis is in Amerika. Er zijn enorm veel mensen aan de opiaten. En dat gaat eigenlijk gewoon via de reguliere medicijnvoorzieningen. Dus ik weet bijvoorbeeld van iemand, hoe heet hij ook weer? Glenn Beck. Dat geloof ik, dat is zo'n rechtse talkfiguur. Ja. En die was altijd heel erg van drugsverslaafden, hartstraffen, aanpakken, slappelingen, moet er ook nog stoppen en zo. En toen op een gegeven moment hield hij daarmee op.
Ja, hij was toch libertariër geworden?
Nou, hij was ook aan de oxycontin, wat dan heroïde is. En, ja, hij was daar ook behoorlijk verslaafd aan geraakt. En toen hield hij maar even zijn mond over verslavenden. En uiteindelijk is hij er wel van afgekomen ook, maar het heeft zijn gehoor beschadigd ook. Dus zijn implantaat heeft hij nou gehad en nou klinkt hij weer een beetje zoals hij voorheen klonk. Maar dat geeft wel aan dat het bij echt heel veel mensen is doorgedrongen. Want het is natuurlijk ook iets van, als het uit de reguliere medicijnfabriek komt, dan denken mensen van, is het goedgekeurd door mijn overheid, dus het zal wel goed zijn, dan kan ik het gewoon nemen. Maar... ja, het blijft gewoon hetzelfde spul wat ontzettend verslavend is. Er zijn ontzettend veel mensen verslaafd aan geraakt. En voor die medicijnenfabrikant is het natuurlijk geweldig. Als iemand verslaafd raakt aan jouw medicijnen, nou, wat wil je nog meer? Dat is gewoon een gegarandeerde afzet. En dan gaan ze natuurlijk een of ander... er zijn enorm veel overdoses slachtoffers. En dan ontstaat daar wel wat volkswoede. En dan moeten ze daar een beetje symboolpolitiek gaan doen. En wat is de symboolpolitiek? Een cijferslot op een pillendoosje. Dus dan zie je van die foto's. Was een plastic pillendoosje. Wat je gewoon zo met één klap een stuk slaat. En daar zit al een enorm cijferslot bovenop. Wat je alleen met een bepaalde code kan openen. En bij de combination pill bottles adds another layer of protection. And potentially stops someone from taking the first steps to getting hooked. It's simple, it's safe, said Turning Point Addiction Campus CEO Ted Bender. Dus ja, dit is gewoon typisch weer zo'n non-oplossing. Net zoiets als een bankiers-aid. De incentive zit er gewoon helemaal scheef om het helemaal mis te laten lopen. Dat gaan we niet veranderen. Nee, we gaan ze een eet laten afleggen.
Dit is net zoiets als het bouwen van een muur.
Ja, inderdaad.
Op een stuk grens waar je dan niet... Je slaat hem niet zomaar kapot, maar je kan er toch over het algemeen makkelijk overheen komen. Dat is hetzelfde equivalent.
Ja, dus dat alle illegale bijna per vliegtuig binnenkomen.
Ja.
En gewoon een visa oversteken. En dan als ze dan 5 jaar later gepakt worden, dan hebben ze al een paar kinderen. En dan kunnen ze gewoon door een integratie, naturalisatie gaan. Tegen betaling.
Maar ik bedoel, dat cijferslot hebben ze dan. En ja, je wilt toch wel je koopt de dingen toch uiteindelijk om ze te nemen, toch? Dus dan neem ik aan dat ze wel de code erbij geven, toch?
Ja. Het is waarschijnlijk de bedoeling dat... dat je kind of je tante of je oom niet even een of je neefje even een paar pillen eruit halen. Je denkt, wat gaan ze hard. Ja, die pijnstillers, het is gewoon heel erg lekker spul, zeg maar. Ik heb ze ook wel eens gehad. En dan merk je pas hoeveel van die kleine pijntjes dat je hebt ontwikkeld als je ouder wordt. Waar je niet meer bij stilstaat, maar die gewoon de hele tijd zeuren. En als je dan zo'n pilletje krijgt, wauw. Daar wil ik wel elke dag aan zitten. Dus ik kan wel begrijpen wat er met Michael Jackson en zo en al die figuren gebeurd is.
Heb je pijn?
Ja, je neemt zo'n pilletje. En je bent fijn.
Ja, nee, ik kan me voorstellen.
Dat heb jij ook. Dat merk je als je zo'n ding neemt. Dan opeens voel je, wauw, ik slaap beter dan ik ooit geslapen heb. Ik had het nodig voor een onderzoek in het ziekenhuis. Ja. Ja, zo'n roesje en een pijnstiller en zo. En ja, het is niet iets om meelijden te weten bij hem, maar dat heeft iedereen, denk ik wel. Ook de prins die zat ook, nee, die had echt gewoon hele erge duidelijke pijn. Die liep met een stok ook en op een gegeven moment. En ja, dan is het gewoon heel verleidelijk om dit soort dingen te nemen. Dat kan gewoon via de dokter, die schrijft dat gewoon voor. Een hele sterke pijnstiller. En ja, dat voelt echt wel lekker hoor. Want zeker als je met de computer werkt, moet je de hele tijd. Je armen die spieren doen gewoon altijd een beetje pijn. Je gewrichten doen een beetje pijn. Je neemt zo'n pilletje en het is opeens, er komt toch een ontzalig luchtsgevoel over je. Alsof je weer 15 bent of zo.
Nou, ik heb wel, als er iets is of zo qua pijn, dan ik doe er niet moeilijk over. Ik heb aan de ene kant een terughoudendheid om te veel pillen te slikken. Maar ja, als het mij gemak van bewegen of slaap in de weg zou staan of zo, dan zou ik zonder veel erover na te denken, zou ik gewoon een pil nemen.
Nou, maar je moet wel uitkijken dat het dus zelfs voor rabiate drugshaters zoals Glenn Beck moeilijk was om er weer vanaf te komen, als hij daar al vanaf is. Dus het is, het is wel iets om mee uit te kijken met al dat soort drugsdingen wel. Ja.
Ja. Ik heb het gevoel dat we nu een beetje een jaren 80 tekenfilm outro beginnen te worden. Don't do drugs, kids. Okay, Mr. Joe, we'll just go in the army and kill people.
Okay. Just say no. Het is natuurlijk ook een hele rare dat er allerlei drugs op de zwarte markt verkocht worden. En dat wordt gezien als vreselijk. Ja. Maar dat gewoon opiaten, dat je via het reguliere circuit kan je dus gewoon FDA goedgekeurd krijgen. En je kan het voorschrijven, dat wordt natuurlijk ook steeds verder uitgebreid, want iedereen verdient eraan en de patiënten vinden het ook wel best. Waarvoor zou je nog illegaal gaan dealen?
Ja. Maar met zo'n cijferslot heb je misschien toch wel een beetje kans dat mensen denken van nou, ik vind het een beetje lastig dat openmaken. Laat ik toch maar weer gewoon heroïne gebruiken dan.
Laat ik het toch maar weer bij de dealer halen.
Ja. Die heeft geen cijferslot.
Ja, of nog erger. Dat je het dealer.
Ja, dat je dealer ook wel met een busje bij de cijferslot. Als jullie graag een cijferslot willen, is geen probleem hoor.
Ja, dat zie ik voor me. Dat mensen gewoon, dan maken ze iets kapot. En dan voelen ze zich schuldig. En dan gaan ze een nieuw cijferslot kopen.
Ja. Maar we gaan nog even verder. De universiteit is te wit.
Ja.
Dat vindt iemand.
Ja, is ook waar.
Ja?
Ja, ik heb. Het is mij opgevallen. Ik ben door verschillende onderwijscentra gegaan in mijn leven. En hoe verder ik kwam, hoe witter het werd.
Oké. Okay.
Maar dit gaat even het bericht onder een luisteraar wat context er even. Speciaal Ramadan rooster, halal voedsel en een gebedsruimte met gescheiden ingang voor mannen en vrouwen. Dat gaan we weer helemaal terug. Emancipatie gewoon helemaal terugdraaien. Een commissie van de Universiteit Utrecht heeft in een nieuw rapport een reeks suggesties van studenten opgenomen om diversiteit te vergroten en uitsluiting op de universiteit te voorkomen. Dat leidt tot gefronste wenkbrauwen. Dit is natuurlijk wel, dit is weer typisch zo de geval waarbij je links met zichzelf in de knoop zit. Aan de ene kant zit er een groep mensen die zitten heel erg te, ja, dat is ongelijkheid en racisme en misogynist en vrouwen worden gediscrimineerd. En aan de andere kant, moslims moeten wel tegemoetkomen. Dus een gebedsruimte op de universiteit notabene, een gebedsruimte. Dan doe je wetenschappelijk onderzoek op een universiteit, dan ga je de religieuze ruimte inrichten met gescheiden eerrang voor mannen en vrouwen. Het is gewoon,
ik vind dit een typisch voorbeeld waar je gewoon kan vertellen wat feitelijk het idee is. En dan is het al belachelijk genoeg.
Ja,
dus wij zeggen gewoon, dit zijn ze van plan. Jullie moeten ons niet zo belachelijk maken. Is letterlijk wat je van plan bent. Hoe moet je hier nou, hier kan je toch niet een gesprek over hebben?
Nee, ik kan hier lang over praten hoor.
Ja, maar dit is toch volkomen.
Maar je ziet dat overal, je ziet dat bij Amerika was het ook zo'n democratische senator of weet ik veel, parlementslid of een of andere houten methode. Die zei van, de Israël beïnvloedt die Amerikaanse regering met allerlei geld. En toen werd ze gelijk voor antisemiet uitgemaakt. En dan krijg je dus het rare effect dat in die Democratische Partij, daar zitten zowel zeg maar de ouderwetse arbeiders, daar zitten zowel de mensen die voor homo's en transgenders en 63 geslachten zijn. En dan heb je nog, ook daar zitten dus ook de moslims in, die met een hoofddoekje dragen en gescheiden ingangen voor mannen en vrouwen overal willen. Dus yep. Ja, wat dat betreft heb ik het idee dat het is enorm makkelijk uit elkaar te spelen. Want het is gewoon een heel raar verzamelgroepje van tegenstrijdige ideeën.
Nou, en daarom krijg je ook van die plannen zoals klimaatdoelstellingen.
Ja, die heb je ook nog, die klimaatgasten. Dat is ook weer een heel ander.
Nee, maar dat is ook iets, daar kun je bijna al die groepen gezamenlijk in laten optreden. Want als je inderdaad een thema gaat vinden zoals emancipatie van de vrouw of afschaffen van godsdienst of zo, wat je misschien vroeger een progressief thema zou kunnen noemen, dan kun je nu niet meer in links meer uit de voeten, want dan kom je, wat je net zei, dan krijg je dat probleem dat het gaat botsen. Dus je hebt nu dingen nodig waar al die mensen zich in kunnen vinden. Dus dat wordt klimaat. En dan kom je heel snel op een terrein waarbij je gewoon niet meer feiten kunt gebruiken. Hmm. Als je feiten gebruikt, ja, dan krijg je niet al die linkse mensen op één agenda. En dat is ook waarom feiten verdwijnen.
Maar het zou goed kunnen inderdaad dat ze op zoek zijn naar een nieuw thema waar je al die lui onder kan schuiven. Ja. Maar dan moeten ze ook al die doelgebieden van die identity groepjes moeten ze ook verdonkeren maan natuurlijk. Dan moeten ze zeggen, ja, die homo's en die moslims, dat gaat, het wordt hoe dan ook moeilijk door één deur gaan. Want ze kunnen dan moeten ze die allemaal enorm focussen op klimaathysterie. Dat gaat ook niet lukken, ook denk ik.
Daarom moet het ook een fantasiedingetje worden. Kijk, in de realiteit gaat dit niet werken. Dus er komt gewoon een fantasieding. Er komt gewoon een dialoog, een verhaallijn waar die mensen aan gaan hangen. En dat heeft dat gaat gewoon uit een duim gezogen worden. Daar zijn ze mee bezig. En het wordt gewoon een verhaallijn waar je niks mee kan. Omdat het feiten mag niet. En dan ben je racistisch of fout. En je kan het ook niet toetsen. Want het worden gewoon dingen die je gewoon moet geloven. En je moet erover voelen. En als je er maar in gelooft en wat je voelt, dat is genoeg. En dan kun je meedoen. En op die manier kun je inderdaad al die mensen bij elkaar houden. En omdat het ook niet te toetsen is, omdat het gewoon niet feitelijk is, kan je er ook alle kanten mee op. En heel veel mensen zijn daar volkomen tevreden mee. Want wie zit nou echt op feiten te wachten? Als ik heb wel eens bij mezelf gedacht, ik probeer tegen mijzelf eerlijk te zijn. Dat zie ik als een waarde, maar eigenlijk is dat al lastig. En hoe moet dat voor andere mensen gaan? Heel veel mensen die volgens mij interesseert die het helemaal niet. Dat ze worden voorgelogen, vinden ze allemaal best.
Ja, ja, het is natuurlijk altijd zo dat, ik denk, als je helemaal kijkt van het begin af aan hoe je macht over andere mensen krijgt. En jij gaat zeggen van, nou, jij moet mij gehoorzamen, want ik heb deze glimmende groene steen. En die geeft mij macht. En dan daar moet jij mij gehoorzamen. Dan loop je natuurlijk het risico, omdat die steen is fysiek reëel, dat al jouw onderdanen de volgende dag ook met zo'n steen aankomen. Die gaan op zoek en die vinden ook zo'n steen. Ze zeggen, hé, ik heb ook een mooie steen. Wat geef jij nou de macht? Dus dan moet je wel naar iets immaterieels toe gaan, iets wat niet bestaat. Dan moet je uiteindelijk zeggen, ja, de zon en de maan, die zijn mijn vader en moeder of zo. En dan kom je inderdaad op religie uit, want dat kan je nooit bewijzen. Je kan het ook nooit ontkrachten. Iets wat je niet kan bewijzen, kun je ook niet ontkrachten. En dat is natuurlijk dan een heel krachtig iets. Als je iets totaal imaginairs verzint, dan dat valt nooit onderuit te halen eigenlijk.
Nee, dat is precies mijn punt. Dat is hoe het gaat gebeuren. Anders dan krijg je die. En dat moet iets nieuw imaginairs zijn. Want ze hadden imaginaire dingen in het verleden, maar die zijn niet alomvattend genoeg. Dus daarom krijgen we nu imaginaire dingen zoals bijvoorbeeld dit onderwerp. Dat universiteiten heel wit zijn. En dat is vaak heel veel flauwekul. Kijk, als jij met een microscoop gaat kijken, ja, dan is er vast in elke omgeving wel iemand te vinden die echt gewoon al bollig fout is. He, die mensen zijn er wel gewoon die altijd hele foute grapjes maken. Iets heel fout zeggen over seksistisch zijn of racistisch. Of zonder blikken en blozen ook gewoon. En nou ja, dat bestaat. En maar bijna iedereen die enigszins normaal functioneert, relativeert dat normaal gesproken in het dagelijks leven wel. Dus als jij, als iemand zegt van ja, vrouwen zijn niet welkom in tech, ja, dan als je gaat zoeken, ja, dan is er vast wel ergens een hele naargeestige, seksistische, oude bolle boos te vinden.
Maar de meeste mensen die vinden het geweldig als ze vrouwen in tech werken. En als ze ook maar enigszins positief kunnen bijdragen aan het feit dat dat gaat gebeuren, dan doen ze dat. Misschien is dat tot vervelens toe zijn ze bereid om hulpvaardig te zijn. Dat zou eigenlijk het grootste nadeel zijn. Dat mensen, mannen in tech, zo fijn vinden dat de vrouwen ook daar willen werken. Dat ze eigenlijk dat ze beklemmend behulpzaam worden. Dat zou nog kunnen. Dat zou ik echt dat begrijpelijk als vervelend kunnen zien. Maar nee, dan krijg je van die nep dingen. Dat het allemaal seksistisch is en dat alle witte mannen zijn allemaal fout. Nou goed, ik denk het is ook prima. Ik denk dat het kan, kijk, dat het gebeurt geeft eigenlijk ook aan dat er genoeg, sommige groepen mensen kun je dit niet echt mee doen omdat ze gewoon geen centimeter geven.
Mooi is ook niet
dat. Ja, sorry?
Wat was dat dan nu lijkt het witte perspectief bij uitspraak van bij de selectie van studenten een groot probleem. Er wordt te veel gedacht vanuit het witte, eenzijdige, elitaire perspectief, vinden sommige studenten. Vage criteria, die term moeten van tafel, want die werpen een drempel op. Vertel eens, hoe denk je erover? Is een typische westerse vraag. Dus, in andere culturen vragen ze niet hoe je erover denkt. Zeg gewoon, zo zit het.
Ja, dat is eigenlijk heel zielig. Ja, want dit gaat over een universiteit. Ja, hoe denk je erover? Wat denken? Ik ben hier op de universiteit niet om te denken.
Ja, je orders op te volgen.
Ja, waar zijn mijn orders?
Wat een complete waanzin.
Ja, we zitten weer infantiel te lachen. Hè? Vreselijk.
Ja, maar dat is het. Het is gewoon niet anders.
Maar wat ik nog wel een keer zie gebeuren met de universiteit. Want nu zie je al dat als je bijvoorbeeld zegt, nou, die klimaattoestand. Dat zijn allemaal computermodellen. En dat is de betrouwbaarheid van een computermodel van een chaotisch systeem. Om dat te voorspellen is net zo betrouwbaar als dat je een computermodel maakt om de koers van Apple aandeel te voorspellen. Het is gewoon net zo moeilijk te doen. Het is net zo betrouwbaar. En als je dat zegt, dan word je gelijk van ja, science denier en science agrees.
Heb je nooit van Elliot Waves gehoord?
ja, 100% zeker voorspelbaarheid. Maar dan word je op je kop geslagen omdat jij dat in twijfel trekt. Maar ik denk dat met de term science, dus science wordt gebruikt terwijl men jou intimideert verbaal. En het aparte is dat ik zie nog wel gebeuren dat in de naam van science worden er mensen op de brandstapel gegooid op een gegeven moment. Er is een hele mooie omdraaiing van vroeger waren het wetenschappers die op de brandstapel gegooid werden omdat ze zeiden van de aarde draait om de zon. En straks gooien de wetenschappers, die gooien mensen op de brandstapel. Dus het is helemaal geïnfecteerd door religie, lijkt me.
Precies, dit zijn wat ideeën. Feiten gaan gewoon verdwijnen. Feiten mogen niet meer. Feiten is eigenlijk heel westers. Argumenteren op basis van feiten ook, dat is wit. Dus dat is niet inclusief voor andere mensen. En het meest trieste hieraan is dat er mensen zijn die daarin zitten. Mm. Kijk, want ik weet gewoon zeker dat de meeste mensen die in die doelgroep van dit soort plannen vallen, die zichzelf serieus nemen, die willen dit niet. Die zitten er niet op te wachten. Die zitten niet op dit soort inclusiviteit te wachten. Maar er zijn dus ook mensen die gaan straks... Ja, universiteit, ik heb altijd het idee gehad dat het nog enigszins bijzonder was. Er gaan dus mensen die dit vinden, gaan die universiteit bevolken.
Ja, en dan komen dus mensen al met een diploma. Ja. En dat heeft niks wetenschappelijks meer om het leven. Want het zijn allemaal gebedsgenezers die halal eten en zo.
Ja, dus als dat gaat gebeuren. En ik denk dat dat ook moet. Want de achteruitgang van de rest van het onderwijs is zo significant dat je eigenlijk niet meer een universiteit kan handhaven. Als je een universiteit zou willen handhaven, want ik heb het gevoel dat de universiteit... Kijk, de reden dat het wit is, is eigenlijk dat het te langzaam meegaat in de verslechtering van onderwijs. De rest van het onderwijs is al zo slecht, daar hoeft niks meer aan te gebeuren. Maar universiteiten, die hebben sommige universiteiten in Nederland zijn volgens mij nog best goed. Afgezien van de feit hoe het wordt gefinancierd, komen de mensen van die universiteit af die echt wel iets maken wat bijzonders is. Ja, en dat is nog heel westers en wit. Dus dat kan nog worden afgebroken. En dat past ook heel goed in de lijn van de dalende kwaliteit die we nu hebben.
Ja, en natuurlijk bepaalde gebieden waren al helemaal afgebroken. En ik denk waar echt nog wetenschap bedreven werd, dat was al een heel klein stuk. Want er waren natuurlijk al allerlei maffe studies met intersectionality en allerlei studies over welke onderdrukte club heeft meer gelijk dan welke andere. Dus ja, er was al zoveel rot gaande. En aangezien je dat niet om kan draaien, je kan het niet terugdraaien en weer puur wetenschappelijk maken, dan is de enige manier vooruit dus om de hele geloofwaardigheid af te branden. En dat is door gewoon, ja, als je het helemaal, dit helemaal op zijn beloop laat en helemaal weg laat rotten, ja, dan is de geloofwaardigheid van dit hele instituut ook weg. En dan moet er natuurlijk wel iets anders komen waar echte wetenschap gebeurd wordt. Maar ik denk dat, ja, dat dit soort dingen meestal is niet te stoppen.
Maar gelukkig hebben we Orbán nog in Hongarije.
Ja, Orbán.
Orbán, ja. Orbán.
Oh, ik dacht die Orwell zei.
Oh, nee. Orbán. Okay. Ja, die, wat heeft hij nu weer geroepen? Hij wil totale belastingvrijstelling, maar niet voor iedereen, hè?
Nee hij ziet een probleem dat er te weinig Hongaren in Hongarije zitten. En hij zegt, elke Hongaarse vrouw die meer dan vier kinderen heeft, of vier of meer kinderen heeft, die is permanent uitgesloten van inkomstenbelasting. Voor een hele leven. Nooit meer inkomstenbelasting betalen.
Oké.
En denk ik wel, ja, dat is natuurlijk als je drie kinderen hebt, nog een kind erbij nemen, is eigenlijk een vorm van belastingontwijking dan. Maar het is ook wel zo, van, geeft hij daar eigenlijk veel mee weg? Eigenlijk geeft hij geen cent mee weg, denk ik. Want als jij vier kinderen gehad hebt, nou, dan heb je de aardige klus. En ik denk niet dat je daar nog een baan bij kan houden. Dus dan betaal je sowieso al geen inkomstenbelasting. Dus eigenlijk is het een beetje sigaar uit de eigen doos, denk ik. Kijk, als hij nou zegt, die betaalt geen btw. Nou, dan zeg ik, dat hakt erin. Maar geen inkomstenbelasting. Dat is net zoiets zeggen van, nou, iedereen die meer dan 27 kinderen heeft, als je dat dan voorstelt, die hoeft geen inkomstenbelasting te betalen. Die heeft ook geen baan.
Peter, ik denk dat je dan heel veel huisvaders gaat krijgen.
Ja, hey. Ja, ja. Een hele goeie, ja. Is dat.
Ja.
Ja, nee, dat zal inderdaad gebeuren dan, ja.
Ja. Maar goed, is nog een verkiezingsbelofte of zoiets? Wat is het?
In een policy, policy revelation that is sure to agitate George Soros, the European Commission and Parliament. deze maatregel gaat waarschijnlijk iedereen tegen de schenen schoppen in Europa. every other supporter of pro-immigration globalist declared it from now on. Maar ja, from now on.
Oké.
Okay. Dus dat geldt al, staat er.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, ik vind het geweldig. Het is een hele goede reden om levensverlenging na te streven. En daar ben ik op zich voor. Want stel je voor dat jij dat krijgt, of nou, voor de rest van je leven. Nou, stel je voor dat we opeens grote stappen maken in het langer kunnen blijven leven. Dan ben je pas tevreden natuurlijk.
Maar ik denk dat de belofte van een president. Ik heb ooit een auto gekocht en dan kreeg ik een BPM-vrijstelling en geen wegenbelasting hoefde ik te betalen, omdat hij zo weinig CO2 uitstoot.
Ja.
En nog geen 3 jaar later zijn de andere heerser die zei van, ja, weet je wat, doen we niet meer aan.
Ja, zo gaat het.
Dus, ik denk niet
dat is enige. Jammer, maar helaas.
Ja. Maar bij de komende verkiezingen zal er natuurlijk heel veel stemmen van vrouwen krijgen.
Ja, het zou kunnen, ja.
Hoop ik wel.
Ja, voelen zich wel gewaardeerd. Als ze 4 kinderen baren tenminste. Baarmachines. Maar dit gaat inderdaad de powers that be helemaal furieus maken, denk ik. Want hij zegt dan bijvoorbeeld dingen als, er komen er veel non-Christian immigrants. En it would risk Christians eventually becoming a minority. Hij is bang dat christen een minderheid worden in Hongarije. Dus daar wil hij wel tegen doen.
Ja.
En wat er ook nog bij staat, Huawei, de mobiele telefoonprovider, is een belangrijke speler in de Hongaarse telecomindustrie. En China's groeiende invloed in Hongarije wordt met scheve ogen bekeken door de VS. Dus ja, we hebben daar ongeveer genoeg redenen om daar een staatsgreep te plegen, denk ik. Regime change. Ik denk dat er binnenkort zo'n kleurenrevolutie komt van mensen die opeens allemaal een paars shirtje dragen. en met stenen beginnen te gooien.
Nou, ik ben benieuwd of ze dat voor elkaar krijgen daar. Dat is natuurlijk, hè, dit zijn allemaal mensen die zijn bezig om hun greep op hun stukje te behouden. En dat is inderdaad heel moeilijk.
Maar ja, Hongarije, ze hebben het daar op zich. Het is een vrij goed gestructureerde maatschappij. En het is, ik ben benieuwd of ze daar snel een regime change zouden kunnen krijgen. Mm. Maar ik weet
het. Nou, het is sowieso in Oost-Europa zitten er een aantal van die clubjes. Die hebben natuurlijk al eerder van die bevolkingsverhuizingen meegemaakt. Ja, onder Stalin en zo. Dus je ziet dat naar Polen, Hongarije en nog meer. Toen nog meer van die Servië, geloof ik. Die, ja, die zien dat allemaal niet zo zitten, dit soort.
En ook als je er loopt naar denkt, dan heb je het, zie je het vaak ook niet zitten, denk ik. Het biedt je niks. Je kunt het alleen maar mee verliezen.
Meestal levert het uiteindelijk inderdaad wel problemen op. Ik denk wel dankzij de politiek. Maar, want voor de politiek is het natuurlijk heel verleidelijk om dat ook uit elkaar te spelen en om daar conflict mee te creëren en allerlei problemen. Maar ik denk ook dat het de reden dat die immigranten komen is ook politiek natuurlijk. Want is natuurlijk, het is absurd dat je als timmerman in Syrië dat je beter een baan kan vinden in Duitsland. Terwijl je de taal daar niet spreekt en je kent alle gebruiken niet en regels en...
Maar dat is ook niet zo. Kijk, dit soort dingen werken alleen maar als het heel organisch gaat. Dus als het inderdaad vrijwillig gaat. Dus dat mensen van beide kanten vrijwillig verbonden aangaan. En dan kan het ook prima.
Ja, maar dan zeg ik, als alles vrijwillig zou zijn, dan zou het heel onwaarschijnlijk zijn dat jij 3000 kilometer verderop als timmerman een baan zou kunnen vinden. Misschien wel als jij een heel geavanceerd beroep hebt waar maar 3 bedrijven in de hele wereld zijn. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar als jij een gewone vuilnisophaler bent, dan is het natuurlijk dat kan iedereen doen. De reden dat dat lokaal niet gedaan wordt, is gewoon omdat de hele motivatiestructuur is weggehaald.
Klopt. Nee, maar ik zei dat ook alleen maar om mijn punt duidelijk te maken dat die landen terecht dit weigeren, omdat de manier waarop het nu gaat, zoals jij nu ook beaamt, dat die werkt gewoon niet. Dat is niet goed. Dat is niet een gezonde manier. Dus die Oost-Europese landen die dit weigeren, die doen dat. Om wat voor reden ze het ook doen, is het in principe terecht, wat mij betreft. Want het gaat, het gaat niet de goede kant op deze manier. En ik denk dat het wel... Ik weet het niet. Het is, we zeiden het voor de uitzending ook al, hè. Ze hebben ook dingen met journalisten en zo. Maar ze doen sommige dingen toch wel heel slim. En ik... als volksvertegenwoordiger moet je in principe doen wat je volk wilt. En ik kan concluderen dat dat in Nederland niet het geval is. En ik ben niet goed genoeg op de hoogte van Orbán. Maar misschien is hij een betere volksvertegenwoordiger dan onze volksvertegenwoordigers.
Ja, het blijft natuurlijk een totalitair baasje ook. Dus inderdaad, wat die persvrijheid wegneemt.
Al loos zeg, heb je Rutte de laatste weken weer horen kleppen in Europa?
Rutte, over dat...
Daar hebben ze meteen wat berichten over.
Rutte is de Prince of Peace.
Ja man, als wij Rutte hebben, dan kunnen wij toch niet over Orbán gaan praten. Dat soort... Natuurlijk is Orbán een foute, maar wij hebben Rutte. Rutte is echt veel...
Jij hebt Rutte helemaal niet, man.
Nee, gelukkig niet.
Hij mag helemaal niet over Rutte praten. Dat is
oh jawel, want ik zit nog wel...
Als jij over Rutte mag praten, mag ik over...
Nee. Ik zit aan de EU gebonden. Dus Rutte is nog wel degelijk, want daar gaat hij naartoe met die ideeën van machtgebruik en alles. Dus dat...
Over sollicitatie aan doen. Ja, toevallig ging het volgende bericht over Rutte, dus daar zijn we nu eigenlijk dus aangekomen. Rutte vindt...
De Orbán van de lage landen. Hij is natuurlijk helemaal... Het zijn allemaal lui die macht willen hebben, maar ze willen wel andere dingen. Maar blijf natuurlijk, dat is het hele, als je geschiedkundigen vraagt van, wat was nou het verschil, waarom vochten Hitler en Stalin met elkaar en Churchill en zo, dan zeggen ze altijd, er waren zo'n enorme ideologische verschillen, want communisme en anderen wilden het fascisme en uiteindelijk is er geen groot ideologisch verschil. Het is alleen, ze willen allemaal de macht hebben en daar strijden ze over, wie aan de macht komt, maar... Die ideologische verschillen, die zijn er eigenlijk helemaal niet. Dat zag je ook omdat Roosevelt en Churchill die prezen Mussolini nog de hemel in. Niet zo lang voordat ze in oorlog met hem waren. Dus ze vonden die ideeën allemaal geweldig als het maar tot meer macht leidt. Pas als er conflict komt over wie de macht heeft, dan is er geen ideologisch verschil. Ze willen gewoon, het zijn twee gangs die onder macht vechten, maar die gangs hebben geen ideologisch verschil. En dat denk ik ook bij Rutte en Orbán. Er zit geen ideologisch verschil tussen. Ze willen gewoon allemaal macht hebben.
Ja.
Maar ja, wat Rutte dus wilde. Rutte die ging opeens 3 toespraken houden. Europese toespraken. En ja, dat, daar moet je een beetje van overgeven wel. Want hij, Rutte vindt dat de Europese Unie macht moet durven inzetten. Dus dat betekent eigenlijk macht inzetten, dat betekent gewoon geweld gebruiken.
Ja.
En dan zegt hij ook de Europese Unie en de Europese Commissie samen één vuist maken. Nou ja, ik weet niet wie dat dan zijn, de Europese Unie en de Europese Commissie.
Als je dat zo zegt, kun je dan met een klein beetje fantasie ook in het Duits horen?
Ja, ein Reich, ein Volk, ein Führer. Want er staat er nu landen als de Verenigde Staten, China en Rusland hun eigen belang steeds nadrukkelijker nastreven. Is het tijd dat de Europese Unie de krachten bundelt, meent minister-president. En hij, macht is geen vies woord, zegt Rutte woensdag in de Churchill-lezing in Zürich. Het is nu aan ons om de positie van Europa op het wereldtoneel veilig te stellen. En dat is al grappig, vond ik, dat hij over het wereldtoneel praat. Want hij had dan ook gezegd over Groot-Brittannië. Rutte VK, het Verenigd Koninkrijk, is te zwak om alleen op het wereldtoneel te staan. En volgens Rutte is de macht van het VK tanende vergeleken met 2 of 3 jaar geleden. En is het land niet groot genoeg om een rol van betekenis te spelen op het wereldtoneel. Dus hij zit helemaal met zijn hoofd op het wereldtoneel.
Ja.
Hij wil graag op het wereldtoneel staan, zeg ik.
Ja.
Toneelspeler is het.
Ja, wereldtoneelspeler.
Ja.
Maar dit is gewoon een soort open sollicitatie naar een baantje bij de EU, hè?
En tegelijkertijd ziet hij dat economische macht niet voldoende is. Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in defensie, zodat lidstaten op eigen benen leren staan en minder afhankelijk worden van de NAVO en Amerikaanse militaire macht. Hij wil gewoon macht uitoefenen, dat is... En hij zegt, zonder uitoefening van macht is Europa zelden relevant. Dus hij wil gewoon dissidenten de kop inslaan, opsluiten en doodmaken en bommen gooien. Zo, daar krijg je, heb je zeggenschap mee.
Ja, geef dat je zou zeggen, daar krijg je een stijve van.
Ja, hij wel, denk ik. Ja. Hij vindt dat de EU in internationale kwesties het misschien aan het juiste eind kan hebben, maar zonder uitoefening van macht kan Europa volgens Rutte altijd gelijk hebben, maar hij zal hetzelfde relevant zijn. Ze moet gewoon, ja. En hij zet dat eigenlijk tegenover Rusland, China en Amerika. Dus eigenlijk wil hij daar dan oorlog mee gaan voeren, begrijp ik. Hij wil een militaire macht omdat die machtblokken tegenaan. Of wil hij het Verenigd Koninkrijk de grond in drammen? Want die zegt hij, die zijn toch zwak. Dus, en die kunnen hier op het wereldtoneel staan. En de EU wel. Dus dan zullen we het Verenigd Koninkrijk militair een lesje leren.
Maar ik vraag me af, gaat hij het baantje krijgen? Want hij. Ik weet niet, normaal zijn het toch altijd een beetje sukkeltjes. Die zeg maar. Van Rompuy, Juncker.
Ja, maar volgens mij is dat de aanloop. Uiteindelijk willen ze wel van die kampbewaarders hebben. Maar om een wolf met schaapskleren tussen de schapen te krijgen, moet je er eerst een paar sukkeltjes inzetten. Daarom hebben ze een paar sukkeltjes genomen. Maar ik denk dat ze dat langzamerhand gaan opvoeren naar steeds meer totalitaire figuren. En steeds meer. Eindvolk, Einreich, Einfühler types. Terwijl, er was laatst een artikel in Frankfurter Allgemeine of zo. En die zeiden het voor het eerst. Van, is de EU een doorzetting van Hitler's Europa-integratie? Sowieso. Dat is niet mis. Dat soort, uit een Duitse krant.
Ja. En wat was de conclusie van het artikel?
Nou ja, gewoon, ik heb het hele artikel niet gelezen. Maar ik zag... alleen een kop staan, maar toen, ik kon het wel bijpakken, denk ik, kon het wel weer vinden.
Maar als even dat ze zeggen, nee, absoluut niet.
Nee, maar dat zal er wel geweest zijn, denk ik. Maar alleen al de vraag roepen, dat geeft natuurlijk wel uit dat de gedachte wel die kant op gaat. Van, we zitten hier toch, nou ook met die Nord Stream 2 pipeline. Dat is dan zo'n pipeline die van Rusland naar Duitsland gas gaat brengen. Nou, de Amerikanen die begonnen al te zeggen van, no way. En toen begon Macron ook te zeggen van, dat is toch geen goed idee. En toen zei de Duitsers opeens van, hey Macron, op je plaats, wij zijn hier de baas. Dus Macron is even op zijn plaats gezet. Even duidelijk gemaakt dat hij niks te vertellen heeft.
Terecht.
Ja, bij Macron wel leuk om dat te zien, maar... Maar hij zegt ook, het is belangrijk dat het Europese sanctiebeleid op de schop gaat. Nu is het zo dat Europese lidstaten een veto kunnen uitspreken als het over opleggen van sancties gaat, maar nog te vaak worden Europese lidstaten tegen elkaar uitgespeeld. In plaats daarvan wil hij dat er gekwalificeerde meerderheid leidend wordt voor het Europese sanctiebeleid. Dus hij wil een commissietje ertussen hebben die makkelijk te belobbyen en beïnvloeden zijn, zodat de landen eigenlijk, of de regeringen van de nationale regeringen geen invloed meer hebben. En dan kunnen ze lekker gaan sanctievoeren, dan kunnen ze alles maar sanctioneren wat ze willen. En dat is natuurlijk funest, al die sancties zijn allemaal slecht. Het maakt niet uit met wat het is. Je moet altijd de handelswegen overhouden, openhouden en contacten blijven houden. Want dat is de weg naar een verbetering toe. En sancties is gewoon dwingen dat bepaalde partijen die zaken met elkaar willen doen over die grens heen, dat die dat niet mogen. En dat drijft alleen maar de zaak verder uit elkaar. En het is het gewoon een eerste stap naar oorlog toe altijd, sancties. Dat zag je in de Tweede Wereldoorlog ook. Het begon met bijvoorbeeld een olieboycott van Japan. Er werd een cordon om Japan gelegd. En ook Nederland werd gedwongen mee te doen aan via Shell in de Indonesië oorlog aan die olieboycott. En Japan die was helemaal afhankelijk van grondstoffen van buitenaf. Ja, die zit er zo in het nauw gedreven. En dan krijg je daar een oorlog van. En dat is ja, bij Irak denk ik ook wel gebeurd. Je gaat gewoon maakt er één groot concentratiekamp van door er een heel cordon omheen te leggen. En dan gaan er 500.000 kinderen dood. Ja, en dan worden ze pissig. Wie had dat nou gedacht? En dan kan je zeggen, ja, zij begonnen met de aanvallen. Want wij hebben nooit een schot gelost. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel al met sancties is er wel al een militair begin gemaakt. Want er wordt gewoon geweld gebruikt als je toch zou handelen tegen de sancties in. En ik vraag me af ook hoe dat moet gaan hoor, want iedereen zit daar sancties op te leggen en de Amerikanen willen dat je niet met die en die en die zaken doet en die zegt dat je niet met die en die en die zaken mag doen en ja, dan gaat Venezuela zijn goud naar Turkije brengen en dan zegt Turkije, nee, we houden ons aan alle internationale wetgeving of alle, maar er is op een gegeven moment, is er altijd wel iemand die een sanctie ergens tegen heeft uitgeroepen en ja, ga je die dan allemaal, dan mag niemand meer met elkaar handelen. Want er is altijd wel een sanctie. En als Pakistan een sanctie tegen India heeft, nou, dan moet je dat gehoorzamen. Want mag je niet meer met India zaken doen. En op een gegeven moment gaat dat net zoals die universiteit. Dat gaat gewoon zo uit de hand lopen. Dat wordt zo belachelijk. Net zoals het New Green Deal. Dat op een gegeven moment is het gewoon te belachelijk voor woorden. Ja, dan kan iedereen wel inzien van ja, dit gaat gewoon helemaal nergens meer over. Ja, misschien is dat wel de uitweg. Het is een beetje een verelendung uitweg. Maar ja, geleidelijk aan terugdraaien, dat zie ik nergens gebeuren. Ik heb dat nooit zien gebeuren in de geschiedenis. Ja, ik weet niet of hij het gaat halen. Het zou misschien wel een stapje kunnen zijn richting van de watjes inderdaad. Van de Rompuy en Juncker. En dan langzamerhand opvoeren naar Rutte. En dan zo'n soort Barroso, die echt het uiterlijk heeft van een kampcommandant.
Maar er was ook nog wat Daily Brexit scare, hè?
Ja.
Ja, daar had je onder andere Rutte ook tussen zitten. Ja, laten we daar maar mee beginnen. Volgens mij had het al een beetje
gezegd. Ja, Rutte, dat hij over het Verenigd Koninkrijk zei dat het VK te zwak is om alleen op het wereldtoneel te staan. Dat zijn van die nietszeggende opmerkingen. Hè? Op het wereldtoneel te staan. Er is geen wereldtoneel. Wat lood.
Nee, ik denk dat volgens mij heeft Groot-Brittannië al een behoorlijke. Nou, die heeft het toch in het verleden wel goed gedaan, toch? Op het wereldtoneel. Ja, de Empire Nation Verzets of zoiets was het?
Ja, maar hij zegt de laatste 2 jaar of zo. Hij noemt het erbij. Hij zegt, vergeleken met 2 of 3 jaar geleden, en is het land, de macht is tanender vergeleken met 2 of 3 jaar geleden. Dus ja, het is natuurlijk wel zo, daar moet ik wel gelijk in geven. Het is een empire dat aan het in elkaar klappen is, en dat is al 100 jaar bezig. Ja. En je ziet er steeds stukken afvliegen, dan gaat Schotland weer bijna weg, of Ierland, of dan verliezen de Falkland bijna, of... Dus langzamerhand vliegen er een stuk weg. En dat is zelfs bij Nederland natuurlijk zo. Want die krijg je eilanden die hebben een status aparte. Of die gaan. Indonesië wordt onafhankelijk. Dat soort dingen zijn niet te handhaven. Dus het Verenigd Koninkrijk wordt steeds minder verenigd. Er worden steeds allerlei stukken berekend. Ierland is al weggegaan. En hebben ze alleen nog Noord-Ierland. Ja.
Het verdeelde koninkrijk.
Ja, en het is natuurlijk ook een socialistische bende met die. Ja, staatsgezondheidszorg en het is een enorm welvaartsstaat geworden. En dan zie je dat vergelijken met Hongkong, wat dan een voormalige kolonie is, die gewoon een hele vrije marktpolitiek hebben. Dan zie je dat het inkomen daar sprongen vooruit gegaan is. En dat was veel lager dan in de VK. En het is nou veel hoger. Dus het Verenigd Koninkrijk is gewoon enorm achtergebleven, omdat het steeds minder productief geworden is. En nou heb je natuurlijk, ook in Schotland weer bergen mensen op een uitkering. En dan zeg je van... ja, ze willen eigenlijk wel onafhankelijk worden van Schots zijn en bla bla bla. Ja, dan ga je uitkering weg. Oh, nou, laat dat maar zitten. Dan durf ik het niet aan. Die zijn zo makkelijk bang gemaakt. En wat dat betreft vraag ik me ook af, al die Brexit scare. Ik denk, als ze nog een keer een verkiezing zouden houden, vraag ik me af. Ja, er zit natuurlijk nog wel wat trots in. Hè, als ze vanuit Brussel zeggen, er is geen grotere plaats in de hel dan, dan voor mensen die uit de EU wegbreken, zeg maar. dan kan ik wel voorstellen dat ze dat in Engeland wel denken, oh ja, dat had je niet moeten zeggen. Maar op zich die enorme scare die er steeds is, van dit kan er misgaan, dat gaat er mis, dan komt er een rattenplaag en de tyfus breekt uit en alle schepen gaan zinken en de vliegtuigen storten neer als we de Brexit hebben, dan denk ik dat dat op zich wel genoeg zou zijn om mijn tweede stemming, om dan toch weer onder het juk te gaan van Brussel.
Ja, nou nog de Brexit bodybags.
Ja, dat was weer de topstory, vond ik. Dat National Health Service, dus de staatsgezondheidszorg, die zijn bodybags aan het verzamelen.
Lijkenzakken.
Lijkenzakken, ja. Voor het geval er een no-deal Brexit komt. Want daar vallen mensen allemaal dood neer natuurlijk bij een no-deal Brexit. De rattenplaag zou ook komen omdat het vuil niet meer afgevoerd kan worden. Want vuilnis wordt allemaal in het buitenland verbrand, geloof ik.
Toen ik dat zag met die bodybags, dan dacht ik van ja, ik hoop toch wel dat de gemiddelde mens in zo'n land dan denkt van ja, als jullie me zo weinig serieus nemen, dan wil ik niet meedoen met wat ook maar jullie idee is.
Ja, ik denk dat wel het gevolg is inderdaad.
Zo zou ik maar voelen. Als een partij zeg maar zo met mij om zou gaan, zou ik zeggen, als dit jouw campagne is, dan wil ik sowieso niet meedoen met jouw idee. Ja. Dat heb je H2H2 review van BitConnect gezien?
Nee.
Dan heb je, dat is die bekende man, die zegt, what's up, what's up, what's up, what's up. Dan laat ze die video's zien. Dan begint zo die twee, die man en die vrouw, die zegt van, ja, ik heb echt iets voor je, je moet echt meedoen. Ik laat je een video zien. En dan laat ze die scène zien. En dan zijn reacties dan, ja, yeah, this opens and directly closes the deal for me. En dat zo voel ik ook als ik dat verhaal over die ratten lees of over die bodybags, dan denk ik, ja, jullie idee, ik snap wat jullie willen en ik ben meteen klaar met jullie idee. Als het zo moet, dan wil ik niet meedoen.
Nou, ik denk dat voor een heleboel mensen niet het geval is, dat die wel echt bang worden. Ja. Maar als je te ver gaat, er zit een hele nauwe grens inderdaad. Als je te ver gaat, dan opeens dan denken mensen van ja, maar wacht eens even, ik ga niet geloven dat in Brexit dat daar een rattenplaat door komt. Dat ga ik gewoon niet geloven hoor. Omdat een paar ambtenaren opeens een andere handtekening moeten zetten. Dan zou er opeens een rattenplaat komen. En de krachten die ook komen zijn natuurlijk, ik denk echt niet dat ze dan in staat zijn om de douaners om al die handel tegen te houden. Een paar douaniers. Als er een nood aan de mand komt, dan wordt er wel enorm gesmokkeld. Of er wordt, lopen ze gewoon met een enorme karavaan, reizen er dwars doorheen.
Ja.
Plus dat het natuurlijk gaat. Het is een bluff van beide kanten. Want ja, het gaat natuurlijk de Verenigd Koninkrijk een hoop omzet kosten. Omdat ze veel zaken deden met de EU. Maar het gaat de EU ook een hele hoop kosten. Omdat ze ook veel zaken deden met het Verenigd Koninkrijk. En die zullen ook niet blij zijn met een stuk kleinere economie. Dus het is natuurlijk heel erg. Dreigementen zijn. Ze zullen natuurlijk ook niet blij zijn als er eentje uitspringt. Want dat betekent dat de schuldenlast die er nou over is, komt te liggen op een kleiner clubje. En als er nog meer bij gaan, ja, dan wordt het steeds kleiner clubje waar al heel die schuldenlast op komt te liggen. En dus dat willen ze niet. En dat begrijp ik ook wel. Maar ze willen natuurlijk ook niet de klap hebben van helemaal geen handel meer met. Dus ze zouden ook kunnen zeggen, we gaan helemaal geen handel meer drijven met Filipijnen of Nieuw-Zeeland of Australië of zo. Dat doen ze ook niet snel.
Nee, dat is ook compleet. Waarom zouden ze dat ook doen? Hè?
Ja, ze willen de Verenigde Koninkrijk natuurlijk afstraffen. Ze willen aan het kruis nagelen en laten lijden. En het is gewoon eventjes op het dorpsplein iemand zijn hoofd eraf hakken. En dan dit gebeurt er met mensen die uit de EU willen. Dat is het idee erachter. Dat begrijp ik wel. Ja. Want het mag ook wel pijn doen dan bij de heren in Brussel. Nou, bij de heren in Brussel zal het nooit pijn doen natuurlijk, maar zelf. Maar
bij ons doet het pijn.
Bij hun onderdanen zou ik. Ze offeren graag wat onderdanen op hiervoor.
Ja, dus we hoeven ons alleen maar af te vragen of wij als onderdaan de Brexit kunnen veroorloven.
Ja.
Ja, maar we hebben nog één berichtje.
Dat is een politieberichtje.
Ja, de politie heeft wat jongeren in de val gelokt.
Is dit dat IT-ding?
Ja.
Oké, stel je voor, je speelt een spel en daarin is een currency en daarmee kun je dingen die essentieel zijn voor het spel kopen. En dan claimt iemand online van,
Oh, ik heb een manier gevonden dat je dat kunt stelen van iemand anders.
Hier wat is de link.
Ja, wat verwacht je dan? Ja. Wat is dat nou voor onzin? Als ik dat zo zie, zou ik de link inspecteren. Ik zou misschien wat meer moeite doen. Maar ik zou echt zoiets hebben van, ja, dit is bullshit. En ik zou zeggen, nou, laat maar zien dan. Dat zoiets zou ik hebben. Dat is toch volkomen flauwekul, dat is toch niet misdadig? Kijk, dat is inderdaad de manier waarop de politie compleet onnodig is voor ons. We betalen er. Ja, stel voor dat je in je leven een paar keer gewelddadig zou worden overvallen. Dan zou je nog positief uitspringen ten opzichte van de politie. Want de politie overvalt mensen ook wel. Ik ben al, hoe vaak, iedereen is al een paar keer aangehouden op straat, dat je moet stoppen, dat je niet meer door mag. Dat overkomt iedereen toch?
Ja.
Nou, ja, dan moet je gewoon meedoen. Dus dat is ook, je wordt ook gewelddadig stilgehouden. Kijk, als jij je overvallen gewoon, oh, ik ga meewerken, hier is mijn geld, pak maar. Dan zijn ze snel weer weg hoor. Dan hoeft het echt niet, bij de meeste overvallers die dat professioneel doen, hoeft het echt niet tot meer geweld te leiden.
Professioneel overvallen.
Ja, nou ja, kijk, iemand die gek in zijn hoofd is en die alleen mannen met rood haar of vrouwen met een snor aanvalt, ik noem maar even iets geks, die is idioot en dan ben je in gevaar. Maar iemand die gewoon voor zijn levensonderhoud mensen overvalt, ja, die wil gewoon zijn risico beperken. Dus als jij gewoon, hier is €80, neem maar. Dan denk ik, oké, prima, dankjewel, dag. Zo gaat dat dan. Die mensen gaan, ja, tenzij ze zien dat je echt hele dure sieraden hebt. Dan zeggen ze, nou ja, ik wil ook die ketting. Maar als jij gewoon in je normale kloffie en je gewoon je telefoon en je geld geeft, dan is het gewoon klaar, toch? En zo is het ook met de politie. Als je doorrijdt, nou, dan word je ook mishandeld. Ga je misschien wel in een kooi voor een bepaalde tijd. Dus als jij niet met de politie houdt, iedere normale, ik denk dat meer normale Nederlanders door de politie zijn overvallen en in hun vrijheid beperkt, dan dat ze daadwerkelijk door iemand zijn overvallen die geld wil.
Ja, en zelfs als €75 als je op de fiets zit en je telefoon en belt, hè?
Ja, en stel dat je 5 keer in je leven door gewelddadige overvallers wordt overvallen, dan zou je bij elkaar minder geld kwijt zijn dan 1 jaar politie betalen. De politie is gewoon duur, veel, veel onvoorstelbaar veel duurder dan gewoon criminaliteitsgang laten gaan. Plus, dat als er geen politie was, dan zouden er allemaal andere private veiligheidsmaatregelen komen die misschien wel echt veiliger maken. Want dan, die mensen zijn niet geïnteresseerd in jouw fietslamp. Die mensen zijn geïnteresseerd van, ik wil niet dat hier wordt gestolen. Dus dan gebeurt er echt doelbewust dingen. En plus, als de politie niet allemaal van die nepcriminaliteit in stand gaat houden, zoals drugsgebruik en dat soort zaken, dan heb je ook een hele sector aan criminaliteit die afkalfelt. Dus de politie is een van de grootste redenen waarom wij terreur hebben in ons land. En dat
maar
kost
je zou veel. Kunnen zeggen dat je hebt nu inderdaad door je meer beroofd door de politie dan door inbrekers of berovers of zo. Maar je zou kunnen zeggen, als er geen politie was, dan zou dat aantal toenemen.
Ja, dat durf je dus te betwisten. Want de politie speelt een hele grote rol in het instand houden van nepcriminaliteit. De hele drugscriminaliteit, dat is een van de grootste financiers van georganiseerde criminaliteit. Dat zou gewoon helemaal niet bestaan. Als de politie niet allemaal mensen die gewoon met een plantje of met een poedertje bezig zijn, als die allemaal niet zo lastig vallen, je zou het gewoon kunnen verhandelen voor mensen die daar behoefte aan hebben om daar iets mee te doen, dan zou al die hele financiering van die hele criminaliteit zo in elkaar starten. Nou, en dan krijg je misschien een paar meer mensen die op straat moeten, maar dat is mijn andere punt. Als de politie er niet is, dan krijg je private beveiliging. En die gaat zich puur richten op echte criminaliteit.
Als je private beveiliging hebt, wel dan natuurlijk. Maar als je helemaal niks zou hebben, dat zou nog steeds verboden zijn, zeg maar, dan denk ik wel dat het explosief gaat toenemen. Dat trekt natuurlijk.
Ja, dat is hetzelfde verhaal als met die cost of living. Als je niet genoeg knoppen bijstelt, dan wordt het nooit wat.
Ja.
Kijk, dat is ook wat ze nu met die drugslegalisering gaan doen. Dan gaan ze het, zeg maar, 100% in overheidshanden hebben. Dus dan is nog steeds alle criminaliteit blijft in stand. Alle criminaliteitbestrijding van die drugs blijft in stand. En de overheid gaat zelf drugs maken. Nou, ja. Dat is inderdaad, dat is hoe de overheid het doet. En wat je gewoon wilt, is dat de markt doet het gewoon. Er is geen criminaliteit meer. En ik denk dat alleen al die hele financiering van de drugsmarkt uit de criminaliteit halen, dan moet de criminaliteit aan de andere vlakken al gigantisch toenemen. Wil je terugkeren op het oude niveau? Ik denk dat als je de politie afschaft en je stopt gewoon met dat onnodige creëren van criminaliteit, ik denk dat dat alleen al gewoon een oplossing zou zijn. Dan los je criminaliteit al grotendeels op. En als je dan inderdaad meer private beveiliging die echt gericht is op gewoon geen criminaliteit, gewoon geen geweld op straat, geen diefstal. Ja, dat is heel efficiënt te doen. Want als je al die capaciteit die nu wordt gebruikt voor onnozele boetes, bezemacties en nepcriminaliteit. Nou, als je dat zo om. Als je ook, zelfs maar als je dat 20-30% van het geld ombuigt in private beveiliging. Ik denk dat je er dan al bent.
Ja, maar zonder politie. Ja,
volgens mij zit jij, links weer infantiel belachelijk te maken.
Laten. Ja, klopt.
Maar zonder verkeerspolitie gaat schuldig. Iedereen te hard rijden op straat, toch?
Nou, ja, valt wel mee.
En nu gebeurt het ook. Nu heb je ook mensen die 300 km per uur over straat rijden.
Ja, dat vind ik ook wel apart. Want je hebt nou, als je, ja, A12 bijvoorbeeld kan je dan 130 rijden als het midden in de nacht is. Maar dan doen ze wel de straatverlichting uit op sommige stukken. Zodat je niet kan zien waar je naartoe gaat. Maar dan zie je dus dat niet iedereen 130 gaat rijden. Niet iedereen voelt de noodzaak om daar maximaal tegenaan te gaan zitten. Dus ja. Mensen hebben toch echt ook wel zelf een grens. Dat ze denken van nou, tot hier is het verantwoord.
Oh, maar dat is ook zo. Ik denk dat je het nu al een beetje ziet. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich niet zozeer aan de wet houden. Misschien ook wel een beetje, maar ook gewoon rijden wat ze prettig vinden. Hmm. En ja, je ziet het ook in stukken weg in Europa waar nauwelijks wordt gehandhaafd of waar niet wordt gehandhaafd en waar het wegdek goed is. Rijden de meeste mensen rijden niet harder dan 150. Dus je hebt altijd die typische BMW-rijder die met knipperende lichten 200 rijdt of zo. Ga van mijn weg af. Hè? Maar die heb je overal, denk ik wel. Hmm. Maar de meeste mensen rijden redelijk veilig. Ik denk dat ik ben veel meer geïnteresseerd in afstand houden. Gewoon een beetje afstand. Ik heb vaak, op een gegeven moment heb ik consultancywerk gedaan. En reed ik heel vaak 50.000-60.000 kilometer per jaar. En ik was niet zo geïnteresseerd in de snelheid. Ik had een paar dingen waar ik op let. Afstand vond ik altijd belangrijk. Ik zorg altijd dat ik genoeg afstand had. Maar hield ook altijd in de rekening met wie achter mij zat. Ik heb één keer meegemaakt dat ik als enige onbeschadigd uit een kettingbotsing ben weggereden.
Oké.
Okay. Het begon te regenen. Het was op de A50. Het begon te regenen. Het had meer dan een maand had het niet geregend. Dus ik wist, dat werd glad weggedekt. Dus ik had extra afstand gehouden. En ja hoor, want ik zag al voor mij. Ik reed links, want dat deed ik. En voor mij was een hele rij auto's. Die heet allemaal Hutje-Hutje-Mut. En die bleef gewoon, het ging regenen, bleef gewoon Hutje-Mutje rijden. En nou, er gebeurde maar iets. En opeens al die auto's voor me zaten allemaal op elkaar. Ik had genoeg remweg. Maar ik had achter mij iemand, daar twijfelde ik een beetje over. Maar die had net genoeg remweg, omdat ik genoeg remweg had. Dus wij kwamen allebei tot stilstand. Maar daarachter zat iemand, die zat weer te kleven. En die had niet genoeg remweg. Dus die knalt achter op degene die achter mij zit. Ik zet hem snel in de 1, geef een klein beetje gas. Want ik had net een beetje ruimte nog over om zo opzij naast de auto voor mij te rijden met de punt. En net onbeschadigd. En toen heb ik even omheen gekeken. Ik denk, maar jullie redden het zelf wel, toch? In de andere stroom van het verkeer ben ik doorgereden naar huis. ik had geen auto geraakt. En ja, ik had alleen maar afstand bewaard. Dat was het enige. En diegene achter mij, ja, als degene daarachter ook genoeg afstand had bewaard, dan was de kettingbotsing gewoon daar gestopt. Dus, maar dat is, dat gebeurt gewoon. Afstand bewaren, dat vind ik altijd het belangrijkste. En als mensen raar doen. Ik heb vaak als iemand raar, je ziet vaak wel, je ziet meteen of een auto een beetje gek doet of niet. En als hij gek doet, dan kijk ik van, kan ik of heel snel hier weg, of ik ga hem gewoon ruimte geven. Ik ga niet in de buurt rijden van iemand die gek doet op de weg. Dus als er iets geks gebeurt, dan zie ik, kan ik met heel veel gas gewoon heel snel weg hier van hier. Of ik geef gewoon ruimte. Ik ga misschien tanken, weet ik veel van, zodat die gekheid uit mijn buurt verdwijnt. Want als je maar genoeg rijdt, dan zie je het vaak genoeg gebeuren. Iemand die gek doet en op een gegeven moment dan verliest hij controle. En dan vliegt zo'n wagen van links naar rechts in de vangrails. En zo, dat gebeurt gewoon. Ik heb het allemaal al gezien. En dat zijn mijn regels. Als iemand gek doet, ga ik of snel langs of ik ga gewoon even stoppen. En als ze gewoon echt genoeg afstand bewaren. En als het echt heel moeilijk wordt om afstand te bewaren, dan ga ik er aan de rechterkant rijden. Als het echt niet anders kan, dan
Goed, we zijn eigenlijk aan het einde van het programma gekomen. Maar er is nog één dingetje wat ik eigenlijk wilde noemen. Dat is de Oostenrijkse School van Economie. Die is in het Financieel Dagblad genoemd. En hoe vond jij het artikel, Peter?
Het is sowieso heel mooi dat de Oostenrijkse School genoemd wordt. En dat, redelijk uitgebreid naar voren komt. Ik moet zeggen, ik heb nog niet het hele artikel gelezen. Ik ga het nog wel even doornemen. Maar het enige wat ik jammer vind is het begin weer. Dat het begin. Er wordt wel gezegd dat de centrale bank helemaal niet nodig. Nou, daar zijn we het natuurlijk allemaal mee eens. Dat de Oostenrijkse school een economische denkrichting die zich verzet tegen machtsstructuren, heeft de wind in de zeilen. Zie je het succes van de Tea Party en ook Thierry Baudet. Ja, ik weet niet of Thierry Baudet nou echt een voorbeeld is van de Oostenrijkse school, maar kennelijk, ja, is hij daar ook een voorstander van. En dan staat de radicaalste
Oostenrijkers. Hij is gebrek aan beter, denk ik.
Ja, denk het, ja. De radicaalste Oostenrijkers gaan heel ver. Ja, het recht van de sterkste. En daar is niets verkeerds aan. En dat is nou zo jammer, hè, dat in de eerste alinea staat er eigenlijk de Oostenrijkse school. Als je daar heel radicaal in bent, dan zeg je het recht van de sterkste. Daar is niks mis mee. Ja, het recht van de sterkste, dat is de overheid. Dat is, de sterkste is de overheid. Die heeft alle wapens en de rechtbanken en de politie en het leger. En die heffen belastingen en die zeggen gewoon wat je moet doen en die reguleren. Dat is de sterkste dan. En daar geldt dus het recht van de sterkste. Letterlijk, het recht is van de sterkste. Want het recht dat regelen zou ik. Ze schrijven de wet en ze handhaven hem. En ze bestraffen mensen. Dus ja, dat hele recht van de sterkste is natuurlijk onzin. Dat is niet het core van de Oostenrijkse school. Maar even afgezien daarvan. Ja, de volgende alinea is ook een beetje, staat nog iets jammers. De Oostenrijkse school geniet geen grote bekendheid, maar dat compenseert ze met de stelligheid van haar overtuigingen. Dat is ook een beetje niet bekend, maar ze schreeuwen wel heel hard. De essentie van de boodschap, een grondige afkeer van overheden en centrale banken die proberen om de economie te sturen, vindt sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 meer gehoor. Ja, dat zou ik niet willen zeggen. Ook ik heb het idee dat het hele verhaal van de oorzaak is dat te weinig regulering en er moet meer regulering komen. Die boodschap vindt veel gehoor. De hoeveelheid regulering is ook enorm toegenomen. En niet zozeer dat er een afkeer is van overheden en centrale banken. Dat zie je eigenlijk niet. Maar ja, ik vind ook een afkeer van overheden en centrale banken, dat vind ik ook een beetje. Een beetje een rare omschrijving eigenlijk. Dat is alsof het een soort rare racisme is of zo. Net zo racisme, die hebben mensen die hebben opeens een afkeer van zwart of zo. Die hebben de afkeer van overheden en centrale banken. Nee, er is natuurlijk wel een reden. Het is niet gewoon dat we een hekel hebben aan overheden en centrale banken. Het is gewoon een machtsconcentratie die uitbuiting aanmoedigt. Maar dat staat verder wel genoemd. Want ze zeggen bijvoorbeeld het kopje het grote gevaar is de elite, waarbij staat van dat het de rijken rijker maakt, dit soort structuren. Ja, en dat is natuurlijk wel een gevolg als je een enorme machtsconcentratie hebt en een enorme geldpersconcentratie, monopolie. Ja, dan gaan de mensen die daar dicht omheen zitten, die gaan zich daarmee verrijken.
Ja. Maar ik denk dat het ook een verschijnsel is van dat zodra iets te lobbyen is, zijn rijkere mensen ook meer in de positie om dat te doen. Ja. Dus dat is logisch dat dat gebeurt. Dus als jij tegen dat principe van het lobbyen bent, dan moet je eigenlijk zo weinig mogelijk lobbybare punten hebben. En dan ontneem je rijken, dan moeten rijken gewoon letterlijk gewoon kopen wat ze willen hebben. En nu kopen ze lobbyisten en als ze dat niet kunnen kopen, ja, dan zijn ze gedwongen om jou te kopen. En dat is in principe wat je wilt.
Ja, ik denk ook dat de reden van het creëren van zo'n machtscentrum, dat is denk ik ook juist om lobbyisten te lokken. Het is net zoiets als een bloem die maakt honing om bijen te lokken.
Ja, dus,
ja, een heleboel macht concentreren, dat is gewoon het lokken van lobbyisten. Ja,
klopt. Ja. Je hebt een instrument nodig, anders kun je het niet doen. Sommige mensen weten hoe ze een zaag moeten gebruiken. En sommige mensen weten hoe ze machtsstructuren moeten gebruiken. Ja. Het laatste is over het algemeen veel winstgevende.
Er stond toch wel een foutje in dat artikel. Op een gegeven moment wordt Margaret Thatcher genoemd. Die met een boek, tenminste op een bijeenkomst van de Conservative Party, stond ze te zwaaien met een boek van Friedrich von Hayek. En dan roept ze, dit is de weg. En dan wordt er gezegd in het artikel dat ze met het boek The Road to Serfdom zwaaide. Van Friedrich von Hayek. Wat dus niet klopt, want ze zwaaiden met dit boek The Constitution of Liberty van Friedrich von Hayek.
Mm.
En riep daarbij, dit is de weg.
Mm.
Dus dat klopt dus niet wat er in het artikel genoemd was. Dus, verkeerde boek.
Ja, het is wel een beetje detail, maar er staat, het is wel heel uitgebreid. Eugen Boom voor Werk wordt erbij gehaald, de Habsburgse Rijk, het is... de verdediging van de kleine man wordt er dan aan het eind gezet. Het is anti-establishment. Het is niet heel oneerlijk, wat ik zo als eerste indruk krijg ervan. Maar het is wel zo, het is weer typisch zoals ons soort mensen gewend is, een heel uitgebreid epistel, een lang diepgravend verhaal. En ja, mijn ervaring is dat je daar geen handen mee op elkaar krijgt. Je wint daar niet mee. Je hoeft maar elkaar zeer op cortes te zijn en zeggen, iedereen, we gaan alle fossiele brandstoffen afschaffen en je krijgt meer handen op één buik, dan dat je een doordacht economische structuur neerzet en logisch aangeeft waarom bepaalde dingen niet werken voor mensen die daartoe gedwongen worden.
Hmm.
Dus over het algemeen denk ik eigenlijk dat economische argumenten slecht overtuigen. En economische boeken worden ook haast niet gelezen. De romannen worden veel meer gelezen. En ja, helaas is het gewoon zo dat op de emoties spelen en morele argumenten gebruiken, dat veel meer hout snijdt.
Hmm. Maar eigenlijk wel positief, toch? Ik bedoel dat de Oostenrijkse school genoemd is.
Ja, en, staan een heleboel positieve dingen in, moet ik zeggen. Ja, zeker. Ja. Hier bovendien openen zulke ingrepen. En dan gaat het over de... dit is ook wel interessant. De belangrijkste beschuldiging van de Oostenrijkse school is dat overheden overmoedig zijn. Hopeloos overmoedig en schadelijk. Als fysici er niet in slagen om heel complexe processen te modelleren zonder in chaos te belanden. Hoe zouden de economen waarop politici zich beroepen dat dan kunnen? De economie is geen machine die door de overheid kan worden gefine-tuned door hier en daar een schroefje aan te draaien. Bovendien openen zulke ingrepen de deur voor gegraai door elites. Centrale banken maken de rijken rijker is bijvoorbeeld een terugkerende leuze op Mises.org, de website van het internationale actieve Mises Instituut. Dus ja, het is wel, het is een heel positief verhaal eigenlijk.
Voor dit sneeuwvlakje.
Het is niet een hitpiece. Wat je normaal zou verwachten als je in de mainstream media iets leest over de Oostenrijkse school of over libertarisme, dan zou je een hitpiece verwachten waarbij het gelijk de grond in geboord wordt.
Misschien was er een of andere politicus die iets van plan was wat niet zo goed viel bij deze media. En toen zeiden ze, kijk eens wat wij kunnen. En toen heb ik dit artikel gemaakt. En toen zei hij, en hij belt ze op, ik heb nog eens nagedacht over jullie standpunten. Jullie hebben eigenlijk wel een goed punt. Zo gaat dat gewoon. Dus ik denk altijd als er 1 keer in de 100 jaar zo'n artikel komt, dan is het gewoon om te laten zien, kijk, wij kunnen ook dit. Ja. Zo, en dat is altijd goed om even te laten zien. Hè? Zij zijn ook gewoon aan het lobbyen voor hun toekomst. Wat is er trouwens gebeurd met het verbieden van de VVD om mee te doen aan de provinciale verkiezingen? Weet jij daar iets van?
Peter? Ja, nee. Ik hoorde het gisteren. Ja.
Ik heb het gelezen. Was het van een van onze semi-bekende libertariërs die dat heeft opgezet?
Ja, dat was wel. Nee. Ik had gisteren een paar libertariërs op bezoek en die noemden dat.
Ja.
Ik geloof dat hij ze wel kende, ja. Dat er een proces, omdat zij consistent hun verkiezingsbelofte niet nakwamen, werd ze verboden om mee te doen. En dat was tot de Raad van State of zo, werd het.
Jeroen Weber. Kan dat zijn?
Oh ja. Dat is de ene van die VVD die overgestapt was naar de LP.
Kijk eens wie mij vandaag onverwacht bij de Raad van State kwam ondersteunen. Geen lege advocaten, nee, mijn geweldige zoon. Dus die woorden dan begrijp ik dat hij daar een rol in speelt. Ik heb hem ook over zien posten. Ik vind het wel een leuk idee. Ik vind eigenlijk ook wel dat hij een punt heeft. Welk punt, wanneer is er überhaupt iets in de kieswet mogelijk dat je kunt stellen van deze mensen moeten volksvertegenwoordigers zijn, maar ze hebben zo weinig volk vertegenwoordigd dat we gewoon ermee moeten stoppen. Is het alleen maar al 4 jaar wachten en dan nog 1 keertje stemmen? Is dat het enige wat we mogen doen? Ik zou zeggen, heel veel mensen die dingen beloven en dan niet doen. Ja, in een normale maatschappij heb je andere instrumenten dan 1 keer in de 4 jaar een papiertje in een bus doen. Om daar dan vanaf te komen.
Met een paar miljoen anderen.
Ja, precies. Ja, wat is dit voor iets? Ik krijg altijd heel sterk het idee van dan krijg je zo'n kieswijzer. En daar staat dan de VVD staat wel eens hoger. Bij libertariërs. Maar dat is gewoon de bij elkaar gelogen antwoorden wat ze maar hebben verzonnen voor die test. Want er gebeurt helemaal niks. Als jij op de kieswijze gaat zetten van ja, het is ons plan om iedereen elke dag een broodje poep te geven, dan komt het er gewoon te staan. Je kan alles verzinnen wat je maar wil. En dan, dat staat er gewoon.
Ja.
En het heeft helemaal niks ermee te maken. Want de VVD, als ze ergens iets voor zeggen hebben, zijn het geen, komt het niet in de buurt van conservatieve of libertarische ideeën.
Nee, je moet eigenlijk moet je die verkiezingswijzer niet aan de hand van het programma doen, maar aan de hand van de werkelijke uitgevoerde standpunten.
Dat is een goed idee, Peter. dat is serieus een goed idee.
Ja, we gaan zo een verkiezingswijzer maken.
Ja, precies. Wanneer zijn die verkiezingen?
In mei.
In mei?
Oh nee, dit is de Europese verkiezing. In maart geloof ik de provinciale. Ja,
hoeveel maart? 15 maart?
Ergens in maart, maar... Ja, ik doe er toch niet aan mee. Ik denk dat ik als ik die kaart binnenkrijg, ga ik gewoon weer verbranden en een filmpje maken.
Dat is prima. Maar dit is een leuk idee. Dit zou je kunnen maken.
Uh-huh.
Toch of niet? Je zou
Ja, als jij zin hebt, mag je het doen hoor.
Nou, ik heb op zich wel zin om een website te maken. Maar dit is te veel onderzoek. Al die partijen gaan uitvogelen wat ze allemaal hebben besloten. Daar heb ik helemaal geen.
Je hebt heel veel kleine partijtjes die nog niet hebben meegedaan. Kun je dan niet meerekenen.
Nee, wacht. Zijn we nog aan het opnemen?
Ja, we nemen nog op.
Oké, als iemand luistert en iemand is inhoudelijk hier enigszins mee bekend. Het hoeft niet ver, 10 of 20 vragen moet genoeg zijn. Maar als iemand in staat is om min of meer van de grote partijen leuke gebroken verkiezingsbeloftes op papier te zetten, dan wil ik wel de site maken.
Oké, ja, goed. Bij deze. Noem even je e-mailadres.
Ga maar gewoon naar jou.
Ik kan een e-mailtje sturen naar Johan, apenstaartje. Vrijheidradio.com.
Ik vind het een leuk idee. Dat hoeft ook niet dit keer. We kunnen hier wel eens een keer wat mee doen. Gewoon de echte verkiezingswijze.
Ja. Of je kan een account aanmaken op het forum van Vrijheid Radio.
Dat is ook goed.
Ja. Goed, ja. Nou, maar goed, dan zijn we wel een beetje aan het einde van het programma gekomen. Na dit seizoen kunnen we nog eindeloos doorhouden over bitcoins. Maar in ieder geval, ik wil iedereen hartelijk danken voor het deelnemen en de luisteraars danken voor het luisteren. En uiteraard zijn we het volgende week weer. En ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En dan nu de eindtune. En Klaas, wat is jouw crypto-kriebel?
Mijn crypto-kriebel?
Ja.
Ik zag, ik weet niet hoe recentelijk het was, maar er was een... Er was een bedrijf dat lanceerde een soort cryptomachine. Een mobiele app. Dus dan heb je gewoon... Eigenlijk is het gewoon een PC. Maar je koppelt hem gewoon aan het netwerk. En dan heb je een app. En dan ga je zeggen van ik wil dit minen. Ik wil dit proof of staken. En deze chain wil ik doen. Of ik wil een lightning node worden. Dat soort dingen. Dat kun je allemaal doen.
Oké.
Maar dat ding dat kost iets van €700 of zo, weet ik veel. En het is gewoon een Intel processor en een Nvidia grafische kaart. Dus je kunt het ook gewoon met je eigen PC doen. Precies hetzelfde. Maar op zich vond ik het wel een charmant idee. Want op zich is het gewoon leuk. Het was een beetje mooi vormgegeven box. Die kan je dan thuis zetten. En dan krijg je gewoon op je mobiele app een beetje met crypto bezig zijn. Ik vond het op zich wel een leuk idee.
Ja.
Maar omdat het technisch was het gewoon niet bijzonder. Voor mij is het niet interessant. Want je kan gewoon ook voor dat geld een PC kopen die dat doet. Dat is veel functioneler. Maar het idee vond ik niet slecht.
Ja.
En toen, dus dat was leuk, dat heb ik gezien. Ja. En Ik lees relatief veel dingen van mensen die op die Bitcoin Satoshi's Vision bezig zijn. Dingen, om gekke dingen op dat netwerk te gooien. Of op die blockchain.
Zoals?
Zoals de white paper en andere teksten. En volgens mij stond er ook al een Super Nintendo emulator op. Dat soort ongein. Iemand anders omschreef het als... Craig Wright wil internet als een sidechain van zijn oplossing maken. Internet wordt een sidechain van de van zijn crypto.
Hoe heb je de Bitcoin Cash al uitgeprobeerd, die nieuwe Tenminste, Rochefeur die zei dat er allemaal dingen veranderd waren. Ik weet niet of jullie het al wat hadden uitgeprobeerd?
Ik heb een half jaar geleden iets met Bitcoin Cash betaald en dat was binnen een paar seconden was het klaar. Ik weet niet wat het nu anders is, maar het was gewoon al heel erg snel. Het is,
dat werkt wel snel, maar als je met BitPay te maken hebt, dat is wel nog een drama. Want BitPay, die accepteren ook Bitcoin Cash. Maar die willen weer een speciaal adresvorm hebben. Dus niet de standaard adres, maar dan een of ander, dat is een BIP verhaal, waarbij ze het adres in een soort URL vertalen, waar je het adres niet meer terug kan zien.
Nee, precies.
En dan moet je de speciale wallet hebben. En volgens mij de enige wallet die werkt is de BitPay wallet. Dus dan moet je per se de BitPay wallet installeren. Dan moet je daar je Bitcoin Cash naartoe overmaken. Dan moet je weer een adrestranslatie voor doen, omdat het anders ook weer niet werkt.
Nee, dat vind ik een onding. Ik heb laatst ook, ik heb dat meegemaakt. Dan was BitPay was een van de opties. Ik wist dit toen niet. Wat jij nu net vertelt, dat heb ik aan de lijf ondervonden. En ik denk, oh fuck, ik krijg een URL. En dat is niet het adres. Er stond wel een of andere lettercode, maar dat is niet het adres. Ik denk, wat een onzin. En moest ik echt heel veel moeite doen om uit een andere betaaloptie een adres te pulken. En dat vond ik heel vervelend. Ik wil dat niet. Ik wil niet dat een betaalwijze mij meteen dicteert dat ik, want ik wil sowieso ook geen, dan moest ik een QR-code scannen van mijn beeldscherm. En dan moet ik de wallet op mijn mobiel zetten. En dat is voor mij op dit moment nog de grens. Ik ga niet een wallet op mijn mobiel zetten. Dat is, misschien ga ik het in de toekomst wel doen. Maar mijn mobiel, dat zie ik als een vieze slet. En daar ga ik niet al mijn geld in stoppen. Dus dat, nee, geen wallet.
En moet je ook maar een klein beetje doen natuurlijk.
Ik snap wel dat het dat het heel gemakzuchtig is. En ik zou me kunnen voorstellen dat ik met een bepaalde beveiliging een wallet op mijn mobiel heb die ik ook vanaf mijn pc kan benaderen. Dus als ik kwijt ben, dat ik dan gewoon in één keer die hele wallet ook leeg kan trekken vanaf mijn pc. Maar nee, op dit moment is het nog te sporadisch. Ik gebruik Bitcoin niet voor bakjes koffie als ik aan het lopen ben. Dus ik vind het leuk om af en toe mee te spelen met hoe Bitcoin werkt. En dan doe ik gewoon met copy en paste een adres.
Oké.
Ja. Ik zag wel, daar had zo'n snoepjesmachine. Heb je die gezien?
Ja, klopt. Ja, dat was wel
grappig. Stuur je Bitcoin Cash naartoe en dan binnen een paar seconden komen de snoepjes uit het automaat.
Ja.
Dat vond ik wel leuk. Ik heb wel over zitten denken om die te kopen.
Dus oké. Okay.
€100 of zo. Dat is wel leuk om te hebben gewoon. Ook om als demonstratie te doen van je netwerk. Is dat wel leuk.
Maar dit is wel positief inderdaad. Want die doet er tenminste iets mee, weet je wel. Maar wat jij net noemde met dat BitPay, ja, dat vind ik inderdaad triest, weet je wel.
Maar het lijkt wel alsof BitPay dat gewoon zit te saboteren, want dat rare adresformaat, wat dat overigens wel eens het een of ander standaard schijnt, dat gebruiken ze dan weer niet voor Bitcoin. Dan hebben ze wel gewoon een normaal adres. Maar dan kan je ook weer, als je dan op die BitPay wallet de receive wil doen, dan komt hij ook weer met een adres wat niet herkend wordt. Moet je dan naar een of andere adrestranslator gaan. Dan kan je dat omzetten in een legacy. Heb je een legacy adres en een BitPay legacy adres. Dan denk ik, oh mensen, kinderen. Dit is nog niet, dit is niet zoals het bedoeld is.
Nou, we kunnen het even uitproberen. Heeft een van jullie Bitcoin Cash gevallen?
Als wat?
Dan gaan we even kijken hoe snel het is.
Nou, de bloktijden zijn nog gewoon 10 minuten hoor.
Oké.
Dat is niet veranderd, maar...
De transactie wordt wel meteen bevestigd, gewoon binnen seconden.
Ja, het punt is een beetje dat, ik heb ook wel eens wat met Bitcoin gedaan, dan wilde ik wat eten bestellen. Uh-huh. Maar dan, ik deed gewoon zonder nadenken, boom, cent. En toen zegt hij van, ik zag nog net voor het laatste, ja, je hebt wel een lage transactie fee. Kan zijn dat die dan geweigerd wordt. Dus inderdaad, al die blokken zaten vol bij Bitcoin. Het is allemaal al 2 gigen, dus dan word je er gewoon, of 2 meg, dus je wordt er gewoon niet in opgenomen. Nou, dan zie je opeens dat je 3 blokken erin zit, maar dan ben je al een dikke half uur verder bijvoorbeeld. Ik ga maar even de fee up ophogen. Maar dat is een heel gedoe en dat heb je met Bitcoin Cash niet. En Bitcoin Cash is gewoon, ja, je zit er gewoon altijd in.
Ja, en een paar dagen geleden was het gewoon, het volume nam toe. Dat was gewoon uren op een gegeven moment. Dan zat je gewoon in de eerste 10, 20 blokken, zat je gewoon niet. Als je niet een hoge fee had. Ik heb 0.000085 Bitcoin Cash.
Oké.
Ik weet niet of ik dat kan verzenden. Dat is misschien te laag bedrag. Daar kan de fee niet vanaf.
Oké. Nee, maar dat maakt ook niet uit, joh. Ik heb wel heel veel bad, heb ik.
Gefeliciteerd.
Hey gasten, ik ga er even mee opbouwen.
Ja, goed.
Ik wil rust allemaal.
Ja. Ik heb 105 baht.
Oké, okay, Peter, ik spreek je.
Ciao.
Ik zal de opname even uitzetten. Ja. We zitten nu al 2 uur, dus dat is een idee. Even kijken, stop recording. Waar zit hij ook weer? Daar zit hij.